Goedenavond, dames en heren. Ik zie dat u als raad compleet bent. Van harte welkom op deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Harte welkom aan de raadsleden uiteraard en de belangstellenden op de tribune. Dat zijn er deze keer niet zo heel erg veel, maar dat neemt niet weg dat diegenen die er zijn, dat ik die van harte welkom heet. Ik ga eens kijken, althans dat was de opening wat mij betreft. Tenzij iemand anders nog iets heeft meldenswaardig voor de opening. Dan gaan we naar spreekrecht. Klopt het, griffier, dat er zich geen mensen hebben aangemeld? Oké. Dan hebben we dat ook gehad. En dan gaan wij naar het vaststellen van de agenda. U heeft daar ook al bericht van gehad. Als het gaat om het verslag van de vorige vergaderingen, dan is ons gebleken dat daar een aantal onvolkomenheden in zitten die ons nopen om daar nog eens even goed naar te kijken. Dus wij zouden willen voorstellen om het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering, dat was die van 25 juni, om dat uit te stellen tot de raad van september. Dus dan, als het allemaal goed gaat, dan stellen we er dan twee vast. Kunt u zich daarin vinden? Ja. Dan kijk ik even rond of er nog andere zaken op te merken zijn als het gaat om het vaststellen van de agenda. Mevrouw Renes, anderen nog? Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een motie vreemd aan de orde willen indienen. Of die toegevoegd kan worden aan de agenda, alstublieft.
Alstublieft. Kunt u ook aangeven alstublieft over welk onderwerp dat gaat? Daar kunnen wij ons alvast een klein beetje op prepareren.
Ja, dat alleen gaat over...
Alleen de titel?
Ja, dat gaat over motie vluchtelingenwerk.
Oké. Ik kijk even rond. Gebruikelijk is om dat dan te agenderen na afloop van de debatstukken. Dus dat ik zou willen voorstellen om de motie vreemd aan de orde over het vluchtelingenwerk. Om dat te agenderen als agenda punt 15a. Kunt u zich daarin vinden? Ja, dan gaan we dat aldus doen vanavond. Andere punten nog over de agenda? Niet, dus die vastgesteld. Het vragenhalf uur. Ik heb daar niks aangereikt gekregen, maar kijk even rond. De heer Van den Minkelis, zie ik anderen nog belangstelling voor het vragenhalf uur. De heer Van den Minkelis.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraagje over de dienst gezondheid en jeugd. Als we goed geïnformeerd zijn, heeft het bestuur van de dienst eind juni een vergadering gehad over het zogenaamde government. En wij hadden verwacht dat we redelijk snel daarna wel geïnformeerd zouden worden door de wethouder over de beraadslagingen, de uitkomsten ervan. En nu die zijn uitgebleven op papier, zijn we er nu in tweede instantie alsnog heel benieuwd naar hoe dat is verlopen. Dus graag een hele korte impressie van wat is besproken. Misschien er zelfs al een besluit is genomen of een uitkomst of wat dan ook. Daar zijn we benieuwd naar.
Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Akkerman of hij in staat is om een korte impressie te geven.
Die laatste uitdaging is wel erg groot, voorzitter.
Nou, in ieder geval over dit onderwerp uitpraten.
Oh.
Dan beperk ik het alvast een beetje in.
Voorzitter, er is in ieder geval geen besluit genomen en dat komt omdat de bijeenkomst die wij gehad hebben, ik zeg uit mijn hoofd twee weken geleden, ik weet het niet precies, was ook vooral opinierend van aard. We hebben daar vrij fundamenteel meerdere thema's aan de orde gehad. We zijn, ook op meerdere manieren zijn die thema's besproken en dat zal leiden op een of ander moment tot besluitvorming, omdat alles wat daar met elkaar gewisseld is ook verwerkt gaat worden. En uiteindelijk ook zal leiden tot een stuk waar we ons al of niet met z'n allen in kunnen gaan vinden. Maar dat is dus bepaald nog niet aan de orde. Wij hebben niet anders gedaan dan brainstormen over alle onderwerpen die in eerdere stukken ook wel aan de orde geweest zijn en die in het onderzoek ook wel naar voren zijn gekomen. Heeft daarnaast ook eerder al kennis kunnen nemen van een plan van aanpak. Dat gaat veel meer over de organisatie en het regelen van de zaken binnen die organisatie. Governance gaat veel meer over de verhoudingen, vooral in bestuurlijke zin. En daar hebben we vooral over gebrainstormd. En dit is volgens mij ook ongeveer alles wat ik op dit moment u daarover kan vertellen.
Oké, ik kijk even rond of er behoefte is aan aanvullende vragen tweede termijn. De heer Van den Minkelis, niet? Nee. Anderen nog? Oké, dan was dat het vraag een half uur, wat niet helemaal een half uur geduurd heeft, maar dat is ook geen doelstelling op zichzelf. 5 hebben we net afgevoerd. 6, voorstel afdoening ingekomen stukken. Iemand daarover? Niet allemaal doen zoals het er staat. Het is ook een relatief overzichtelijk lijstje deze keer. Ja? Dat brengt ons alweer bij de hamerstukken. Die zou ik in één keer willen doen. Ik kijk even rond of iemand behoefte heeft om daar toch nog het woord over te voeren of om een stemverklaring af te leggen. De heer Schalk zie ik. Anderen nog? De heer Schalk?
Ja, dank u wel, voorzitter. We willen graag een stemverklaring afleggen. Het betreft het raadsvoorstel 2.15.40 beleidsnotitie collectief particulier opdrachtgeverschap.
Ga de gang.
De ChristenUnie ziet het CPO-concept als een van de beste methoden om woningen op maat en voorverkocht te realiseren in elke dorpskern. We zijn ook tevreden met het voornemen van de wethouder om de nu vastgestelde kaders ruimhartig te hanteren.
Oké, mag ik concluderen dat u allen instemt met de hamerstukken onder agenda punt 7 tot en met 12? Dat is het geval, dus alles besloten. Dan zijn wij alweer toe aan agenda punt 13, dat is een debatstuk, getiteld aanvullend budget handhaving motorclub de Bougie. Wie zou daarover het woord willen voeren? Ik zie daar 1-2 vingers. Oké, mevrouw Piso, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde nog een paar...
Zou u misschien ook even iets dichter bij de microfoon, dan is het goed te horen.
Ik wilde nog een paar korte puntjes even melden. De laatste meting met de laatste wedstrijddag op 27 juni zijn er 2 metingen verricht. 1 door de omgevingsdienst en 1 door Peuts. Allebei identiek en binnen de norm. Waar zelfs de omgevingsdienst van opkeek. Kan het zijn dat de foute metingen op de verkeerde plek zijn gemeten, omdat diverse personen van de Bougie de opnameman van de omgevingsdienst op een andere plaats dan op het officiële meldpunt heeft zien staan? Het officiële meldpunt is op de Kersendreef en de man van de omgevingsdienst stond ruim 100 meter verder naar links. Dan is de rechte lijn naar het circuit wel beduidend korter, dus meer herrie. Zuiden? Oh, naar het zuiden, zegt mijn buurman. Goed, van jou.
Van de windrichting af. Ja, ook.
Richting Gorkum in ieder geval. De Bougie, ik heb met de heren nog even gesproken en die geven allemaal aan dat ze eigenlijk graag wel weer met de gemeente in gesprek willen. En misschien dat er een afspraak gemaakt kan worden van beide zijden na de vakantie. En voor het bedrag van 61.000 euro zouden we niet kunnen overwegen om in het najaar niet meer en op woensdag en op vrijdag te meten. Als er meerdere meteringen gedaan zijn die onder de norm zitten, kan dat minder en kost het ook minder geld. U gaf aan als derde dat de sfeer bij de rechtszaak niet prettig was, omdat de Bougie volgens u de vergunning aanvecht. Maar de heren van de Bougie zeggen tegen mij, het is niet de vergunning die we aanvechten, maar de aanpassing tussen de KNMV en de MON. Die hebben nadat de vergunning was aangenomen een convenant afgesloten over de geluidsniveaus. En daarom komen er rijders die erboven zitten. En daar is het bestuur tegen in beroep gegaan. Tot zover.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van het CDA, de heer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga toch even in op het hele voorstel. Maar ik kom heel dicht in de buurt met mijn oordeel, denk ik, bij mevrouw Piso. Dus, maar ik ga er toch even doorheen. De CDA-fractie is van dit voorstel geschrokken. Weer 61.000 euro. Waar is het einde, is dan de vraag. En ik heb mij ook in het Arkelse mijn oor te luisteren gelegd. En ik heb gemerkt dat het bestuur het volstrekt met ons eens is wat op dat punt. Waarom nou weer 61.000 euro? Alles bij elkaar heeft dit mogelijk al 2 ton gekost, denk ik. Hè? We hebben al eens 1 ton gehad en daarvoor waren kosten gemaakt. Dit jaar hebben we ook kosten gemaakt. En die 61, en dan steek ik mijn duim er in de lucht, maar dan hebben we het gewoon over 2 ton. Zoveel geld is wel erg veel voor handhaving. En is dat nog wel redelijk en billijk? Zover de CDA-fractie kan beoordelen, is er bij het bestuur zeker sprake van goede wil. Immers, de club bestaat al 50 jaar. Dit is dus niet een voorbijganger. Dit is een club die zijn wortels heeft in het Arkelse. Er is enorm geïnvesteerd in een geluidswal en in een meetsysteem. Wij denken dat wij geld uitgeven, maar zij doen het ook. En daar kan je dus geen onwil uit aflezen, maar juist een goede wil. Het bijzondere is dat de metingen die nu gedaan worden op een website gewoon te zien zijn voor de ingewijden. Met andere woorden, het raadsel bij het bestuur is vooral ook van joh, maar waarom moet je nou nog meten? Want wij stellen al die gegevens gewoon aan jullie beschikbaar. Waarom dan dus die 61.000 euro? Is de vraag. Klinkt allemaal logisch, hè? Nou, misschien dat de wethouder ons daar nog iets uit kan leren, maar wat ons enorm steekt, dat is een club die, ik zou bijna zeggen, zakken scheef loopt om het goed te doen. Die in de motorwereld van Nederland een beetje voorop loopt als het gaat over dit soort meetsystemen. Ik heb me laten vertellen dat we een beetje de trendsetter zijn, dat iedereen over onze schouder mee komt kijken. Want wat hier eventueel tot een succes leidt, dat zou wel eens een sneeuwbal voor heel Nederland kunnen worden. Met andere woorden, iedereen is er op zijn eigen manier erg bij betrokken. Het zou toch wel zonde zijn als we er dan een bende van maken met z'n allen. Ik denk dat we er juist baat bij hebben om er een succes van te maken met z'n allen. En ik zeg met nadruk, met z'n allen. Zowel het bestuur als de gemeente. Als dit faalt, dan gaat er een hoop gemeenschapsgeld verloren. Maar gaat er ook een hoop verenigingsgeld verloren. En ik ben ervan overtuigd dat niemand daar enig baat bij heeft en dat ook niemand dat tot zijn doel heeft verheven om het zover te laten komen. Dan zit je naar de situatie van nu te kijken en dan denk je, oké, we hebben een vergunning, daar hebben we heel veel energie in gestoken en die is er nu. We hebben een meetsysteem, dat heeft nog overschrijdingen getoond in het begin van het jaar, maar ik hoorde de wethouder vorige week ook zeggen, maar het tweede kwartaal gaat het beter. Met andere woorden, blijkbaar moeten we nog een beetje gevoel krijgen bij dat spul om dat goed te laten werken. Ik kan niet anders concluderen dan dat we op de goede weg zijn en ik zou het college op willen roepen om die weg voor te zetten. De vraag is wel waarom dit systeem wat aangeschaft is om met name die controlelast, die financiële last, te reduceren, waarom daar toch nog zoveel handhavingsgeld voor beschikbaar moet komen. En de CDA-fractie ziet dat eigenlijk als het grootste probleem. Waar wringt daar nou de schoen? Want we wilden het goed doen. En we hebben een goed systeem en op een of andere manier weten we daar niet het rendement uit te halen wat in de veronderstelling er wel in zit. We halen het er niet uit. Nou, ik denk dat je daar je inspanning op moet richten om het er wel uit te halen. Dat vraagt naar mijn en naar ons oordeel een vorm van samenwerking en niet een vorm van tegenover elkaar komen te staan, want dan kom je er niet uit. Ik wist het verhaal van mevrouw Piso niet, hè, dat waarom precies naar de rechter gegaan was. Maar als dat het geval is, dan moet je toch ook constateren dat we blijkbaar van elkaar de argumenten niet goed kennen. En dat is een van de eerste dingen die je zou moeten doen als je wil samenwerken. Dat je eens even goed naar elkaar luistert. Hoe zit je er nou in? En waar zouden we zodanig samen kunnen werken dat we die goede uitweg weten te vinden? En ik zou daar het college toch toe op willen roepen om die weg te kiezen. Want ik ben ervan overtuigd dat als je dit blijft juridiseren, dan is die 60 mil echt niet genoeg. Dan zitten we over een half jaar of driekwart jaar hier weer en dan ligt er weer een vraag van 60.000 euro op tafel. En dan is het eind verder weg dan we denken. Dus ik zie maar één oplossing en daar roep ik het college toe op om een poging te doen om in een goede samenwerkingsvorm dat hele controleverhaal en het succes wat we daarvan verwacht hadden binnen te halen. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Kijk nog even, mevrouw Renes had zich niet aangemeld. Oké, dan ga ik naar de overkant, heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een iets andere insteek dan de vorige sprekers. Ik heb de indruk dat de vorige fracties die aan het woord geweest zijn, vooral op de stoel van de bougie gaan zitten en vanuit het belang van de bougie de problematiek benaderen. Ik denk dat we als gemeente en als gemeenteraad en als gemeentelijke overheid er voor alle partijen zijn. Niet alleen voor een vereniging, niet alleen voor een club, hoe lang die ook mag bestaan. Maar ook voor onze inwoners en onze burgers. En dan constateer ik wel dat we hier met een club, hier over een club hebben die de grenzen van de spanning met de omgeving en met de burger opzoekt. En ik denk dat overal waar geluid aanwezig is, we kennen natuurlijk ook verhalen en brieven rond de Betuwelijn en de geluidsoverlast daar. Discussies over metingen daar. Geluid en overlast is ook een beleving. En ik denk dat we als gemeente ook heel goed de kant en van de burger en van de bougie mee moeten nemen. Het valt me op dat er nu wel insprekers van de bougie zijn, maar geen insprekers van de burger. En ik denk dat wat dat betreft we beide kanten in de aanpak van het probleem mee moeten nemen. Dat is één. Twee, en ik denk dat dat in de informatieavond ook aan de orde geweest is. Er wordt gejuridiseerd en dat kunnen we naar de gemeente kijken, we kunnen naar het college kijken, maar we moeten ook naar de club kijken. En hoe het ook draaien of keren, van beide kanten wordt er gejuridiseerd. En ik denk als we het insteken vanuit het belang van de burger en van daaruit naar het probleem kijken, zowel van de kant van de bougie als van de kant van de gemeente, er dan pas openheid kan komen. En ik denk dat als we op de huidige wijze, en dat geldt voor de bougie en voor het college, doorgaan, en daar sluit ik wel aan bij de vorige sprekers, het eind nog niet in zicht is, ook niet met deze 61.000. Dus ik denk dat daar overeenstemming in is. Derde wat ik in wil brengen, datgene wat vanuit de inspreker ingebracht is de vorige avond en op de informatieavond en van de wethouder in zijn beantwoording van de vragen, geeft aan dat er blijkbaar, en daarin sluit ik wel aan bij de heer Glerum, men niet van elkaar op de hoogte is als het gaat om goede intenties en vanuit welke motieven kijk je. Dus ik zou met de vorige fracties het college in ieder geval op willen roepen om dat gesprek aan te gaan. En met name als het gaat om het begrip van de rechtszaak zoals die aangespannen is, of zoals die gevoerd wordt, ook te kijken in hoeverre we daar niet op kunnen winnen. Want ik denk dat op het moment dat we daar als gemeente en als bougie met oog op het maatschappelijk belang, want dat moet er blijven en dat moet meegenomen worden, met oog op het maatschappelijk belang en onze burgers, je tot een overeenstemming en onderling begrip kan komen en die rechtszaak afgeblazen kan worden, dan is de druk op die 61.000 ook gelijk minder. Tegelijkertijd ga ik ervan uit dat het college deze avond niet die garantie kan geven dat er tot overeenstemming gekomen wordt. En daarom stemt de SGP wel voor het voorstel zoals het er nu voor ligt. Maar wel met de zeer nadrukkelijke oproep aan het college om het uiterste te doen om dat gesprek aan te gaan. Tot overeenstemming te komen met bougie als het gaat om het voeren van de rechtszaak. En van daaruit de handhaving ook in te steken. Omdat het dan meer is vanuit onderling vertrouwen en niet vanuit onderling wantrouwen. En ik wil met name die toezegging van het college wel hebben. En als die toezegging er komt, dan is de SGP in ieder geval voor het raadsvoorstel zoals het er nu ligt. Ik dank u wel.
Dank u wel. Dan de ChristenUnie, de heer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank je wel. Ja, met andere woorden willen we ook aansluiten bij de vorige sprekers. De heer Lok van de SGP noemt het niet zomaar en die zegt van nou ik geef het college met dit voorstel het voordeel van de twijfel. Die twijfel die speelt bij ons ook nadrukkelijk. Ook wat betreft het gevraagde bedrag van ruim 60.000 euro. Er is al heel veel geld hieraan gespendeerd. En het roept echt de vraag op van ja, wordt dit zometeen niet, wordt de bougie niet de best gesubsidieerde vereniging van niet alleen Arkel, maar van heel Gieselanden. Ook de juridische insteek, daar hebben wij zo onze vraagtekens bij. We hebben hier een paar weken geleden uitvoerig over de recreatieparken gesproken. Op een of andere manier doen we er toch een soort vergelijking op van ja, verslikken we ons als gemeente niet opnieuw in een juridische procedure. Er zal ongetwijfeld een weerwoord zijn van dat dit toch heel anders is. Maar als je het oppervlakkig bekijkt, dan denk ik toch van, is het nu handig om als gemeente zo met de hakken in het juridische zand te stappen. Gaan we ons daar niet in verslikken. Andere fracties hebben ook genoemd het belang om met elkaar in gesprek te zijn. Ik denk dat dat zeker belangrijk is. In dat kader hebben we nog even de vraag. Ik dacht dat we vorige week iets gehoord hebben van een op handen zijnde gesprek met de advocaat. Ik dacht dat ik het had horen roepen, maar mocht het zo zijn dat dat klopt, dan horen we heel graag of dat nog iets heeft opgeleverd wat nieuw licht kan werpen op de discussie die we nu met z'n allen hier voeren. En tot slot ook dat met elkaar in gesprek blijven. Ik dacht dat ik in de inforaad het volgende heb horen zeggen. Ja, we moeten dit oplossen, het liefst alleen met praten, maar ook dan zullen we moeten handhaven. Een vrij citaat van de wethouder. Dus het liefst alleen met praten, maar ook al praten we ons helemaal suf, een zeer vrije vertaling van mij, ook dan zullen we moeten handhaven. Dus het roept ook de vraag op van andere fracties zeggen laten we het alleen met praten oplossen of bij voorkeur met praten. Dat is ook onze insteek, maar zijn we er dan of kunnen we dan ook komen? Dat is toch nog een vraag die ons enorm bezighoudt. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de fractie van de VVD, mevrouw Kist.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, eigenlijk in het verlengde van de vorige sprekers kunnen wij daar ook wel mee gaan. Want na de infraraad waren wij ook wel een beetje verbaasd wat er allemaal in het stuk stond en wat deze mevrouw naar voren bracht. En ik zelf woont er vlakbij. En dan ook nog eens een keer de voetbal. En ik moet u eerlijk zeggen dat de voetbal meer lawaai maakt dan de poesie. Dus dat moet ik toch eventjes mededelen. En ik was eigenlijk een beetje misschien zijn er toch wel ontwikkelingen in die tijd gekomen dat u dat nog mede kan delen. Want ik weet dat u inmiddels wel wat gesprekjes hebt gevoerd. Dus daar zijn wij erg nieuwsgierig naar.
Dank u wel. Dan gaan we naar het college, wethouder Akkerman.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als u het mij vraagt, dan is datgene wat zich hier afspeelt nou een gemeenteraadzaak van belang en afweging bij uitstek. Wij hebben hier te maken met een vereniging die haar hobby uitoefent. Daar aan de Vlietskade en daarmee een geluidsbelasting voor de omgeving teweeg brengt. En vervolgens heb je uiteraard ook te maken met diezelfde omgeving die denkt dat zij te veel hinder hebben van dat geluid. Daarin zullen wij dus een afweging moeten maken van ja, wie geven wij nou namens de samenleving het recht om in welke mate iets te gaan doen. Dat is de belangenafweging waar we voor staan. Nou, hebben wij die belangenafweging ook gemaakt? Ik zou zeggen, heel uitdrukkelijk, want de eerste 4 jaar van mijn carrière hier in Gieselanden heb ik vrij veel tijd, heel veel tijd besteed aan dat dossier, om met overleg, in goed overleg met de club te komen tot de vergunning, zoals die er eind 2013 lag. Dat is bij uitstek een vergunning waarin die belangenafweging ook te vinden is. Naast, overigens, datgene wat overigens, hier staat te vinden, ook in de zin van de wet die er ook iets aan toevoegt. De wet die ons als gemeente ook opdraagt om de omgeving te beschermen tegen te veel overlast en die ons als gemeente ook de opdracht geeft om activiteiten te vergunnen daar waar wij dat redelijk en billig achten. De wet die ook zegt dat een vereniging die overlast mag veroorzaken moet gebruik maken van de best beschikbare technieken om die overlast te beperken. Dat is een plicht in de wet. Dat soort zaken zit allemaal in de wet. En wat is nou een van de ultieme doelen die spreekt uit de vergunning? Dat is namelijk dat we willen via zelfregulering willen komen tot een vereniging die haar dingen kan doen en zelf ook in de gaten houdt dat ze niet over de vastgestelde normen gaat. Dat is een ultiem doel in de vergunning. Staat ook letterlijk zo benoemd. En het belangrijkste, niet het enige, maar wel het belangrijkste middel daarbij is het municentsysteem. Ik heb u dat eerder ook uitgelegd. Een systeem waarbij de vereniging zelf kan meten en op basis van de meting ook vervolgens actie kan ondernemen. In de vergunning staat ook letterlijk opgenomen dat ze actie moet ondernemen op het moment dat ze constateren dat nodig is. Maar uitdrukkelijk, die zelfregulering hebben we met z'n allen afgesproken als doel van de vergunning. Dan naar het nu. Wij hebben overschrijdingen van de vastgestelde normen geconstateerd. Frequent geconstateerd. Die hebben wij uiteraard op de voorgeschreven wijze kenbaar gemaakt. Wij hebben daar overigens eerder vorig jaar ook nog wel over gesproken. Maar die geconstateerde overtredingen, die worden nu bestreden door namens de bougie. Daar begint het juridisch traject. Het is niet omdat wij dat graag willen, maar het is omdat de bougie zegt, ja, wat jullie constateren, dat is niet goed, want, en dan volgen daar allerlei argumenten. Allemaal behoorlijk technisch, maar wel allemaal om aan te geven dat de geconstateerde overschrijdingen niet juist zouden zijn. Dat is één deel. En het andere deel is toch dat zij delen van de vergunning ook bestrijden. Ja, het klopt dat er ook wordt gesproken over het nieuwe convenant. Dat klopt. Alleen om heel eerlijk te zijn, dat regardeert ons eigenlijk niet. Wat ons eigenlijk wel interesseert is de constatering dat er overschrijdingen zijn. En dat moet niet meer. Eigenlijk is dat het enige. En met het municentsysteem moeten zij dat zelf kunnen bewerkstelligen. Met andere woorden, het doel van dit alles is dat zij zelf door een ander gebruik maken van het systeem en de middelen komen tot niet meer overschrijden van de normen. Niet meer, maar ook niet minder dan dat. Want boven alles blijft natuurlijk wel, op het moment dat er overschrijdingen plaatsvinden, dan zullen we ook wel moeten handhaven. En handhaven is niet anders dan vaststellen dat er een overschrijding is en daar vervolgens actie op ondernemen. Die vergunning die wordt aangevochten en die geconstateerde overtredingen die worden bestreden, juridisch worden bestreden. Ja, ik heb eigenlijk de neiging om te zeggen van die liggen voor de rechter en daar zal de rechter ook wel een uitspraak over doen. Ja, dat is juridisering, maar die weg is kennelijk gevraagd en wij gaan daar waar gevraagd, gaan wij ook antwoord geven op alle vragen die daar gesteld zijn. En we gaan ons standpunt daarover weerleggen. En ons standpunt is wat dat betreft niet zo ingewikkeld. Dat ligt namelijk verwoord in de vergunning. En de reeks afspraken die wij daarin hebben gemaakt.
Een interruptie, meneer de voorzitter. Begrijp ik u goed, meneer de wethouder, dat het handhavingstraject, want dat was ook de bijdrage aan in het debat van mij, dat het handhavingstraject extra zwaar wordt door de rechtszaak die nu loopt. En op het moment dat de rechtszaak teruggetrokken wordt, of uiteindelijk, ik weet niet hoe de vakterm daarvoor is, dat die rechtszaak niet doorgaat, de druk op de handhaving ook minder wordt. Klopt die constatering?
Wethouder Akkerman.
Nee, die constatering klopt niet. Er zijn overtredingen, overschrijdingen geconstateerd. Daar is een, daar zijn sancties opgesteld uiteindelijk. En wat men nu zegt van ja, de overschrijdingen, het waren geen overschrijdingen om allerlei redenen en hebben dat aan de rechter voorgelegd. Natuurlijk is een klein stuk van het gevraagde budget ook bedoeld om de weerlegging van al dat ook mee te doen. Want daar hebben we de juridische, daar hebben we de technische bijstand van de omgevingsdienst bij nodig. Maar niet in hoofdzaak. Het bedrag, laat ik dat dan ook meteen maar even proberen uit te leggen, is bedoeld voor de tweede helft van dit jaar om niet meer consequent, maar wel daar waar nodig, bijvoorbeeld omdat er geklaagd wordt, maar dat is niet de enige reden, te gaan meten en dat ook dusdanig te gaan doen dat het ook een bruikbaar meetresultaat opgeeft.
Mag ik toch een verduidelijkingsvraag stellen? Want wat in mijn hoofd zit is, de bougie heeft een meetsysteem. Dat is ook voor de gemeente toegankelijk, daar kunnen wij kijken. Met andere woorden, we hoeven geen eens zelf overtredingen vast te stellen, want als je op die website kijkt, dan kan je het gewoon zien. Dat is ook niet uitwisbaar of zo, hè? Dat is gewoon transparant. Uitslag is uitslag. En je kan dus heel makkelijk zeggen, goed is goed en fout is fout. De omgevingsdienst, ik zou niet weten welke rol die daar nog in zou moeten spelen. Tenzij we hen vragen om op die website te kijken. Maar dat is ongeveer het enigste. En kunt u dat nog eens toelichten? Want het begrip van waar dat geld dan voor controle in zou moeten gaan zitten, dat heb ik nog niet.
De wethouder.
Ik zal proberen, voorzitter, om dat uit te leggen. Dat had ik hier ook onderstreept, want dat heb ik wel beluisterd aan uw kant als een van de belangrijke argumenten. Maar ik had wel even de schets van de hele situatie nodig. Ik zei wel, het mini-sensysteem is afgesproken als een middel van zelfregulering. En als dat goed werkt en goed gebruikt wordt, dan zou dat ertoe leiden dat wij er hoegenaamd niet meer dan bij wijze van steekproef eens een keer komen meten. Dat is het doel. Munitions systeem meet op de baan en meet dus heel direct kortbij, dus zonder invloed van weer en andere omgevingsfactoren. Dus geeft heel direct zicht op het brongeluid. Ik leer een hoop in dit soort dossiers. Maar is natuurlijk uiteindelijk bedoeld om een weergave te zijn van de overlastbeleving bij mensen aan de gevel, ook een wettelijke term. Maar u kunt zich voorstellen, daar zit vrij veel ruimte tussen en het is niet een 1-op-1 wiskundige redenering. Als je hier dit meet, dan meet je dan dus dat op de gevel. Er is bij het vaststellen of bij het komen tot een vergunning door Peuts, de geluidsdeskundige, een uitvoerige berekening en proefmetingen gedaan om aannemelijk te maken wat het verschil is tussen datgene wat je meet op de baan en wat het gevolg is van die meting bij de mensen thuis. Ik zocht even naar een woord, dat, aannemelijk zei ik, omdat dan nog steeds niet er een rechtstreeks en onwrikbaar verband zit tussen datgene wat je meet op de baan en datgene wat je zou meten thuis. Daar heb je al die factoren nog wel van toepassing. Maar we hebben dat gewild om juist die juridische mist die in het verleden voortdurend werd opgeworpen over al die omgevingsfactoren uit te sluiten. Maar we zijn daar nog niet, stellen we vast. Wij konden begin dit jaar redelijk goed zien dat als we een grote overschrijding meten bij de mensen thuis, dat je dan dus ook een overschrijding zag op het munitionssysteem. Als wij nu een vrij geringe overschrijding meten, dan is dat eigenlijk niet echt als een overschrijding te zien bij het munitionssysteem. Kennelijk zit daar nog te veel onduidelijkheid tussen. Onze stelling is ook altijd geweest in de richting van de bougie. Bougie jullie hebben een systeem gekocht en wij hebben een afspraak gemaakt dat jullie gaat helpen. Maar ga wel in gesprek met je leverancier dat het ding goed is en dat jullie weten hoe je dat goed moet gebruiken. Maar ik zou het ook wel vooral bij de club willen leggen om dat te gaan doen. Als ze onze hulp daarbij nodig hebben, uiteraard. Maar het is ook vooral aan de club om dat te gaan doen. Maar daarmee, ja, we hebben inzage in de gegevens van Mumicent systeem. Overigens heeft de omgevingsdienst ook. En tegenwoordig is het ook zo dat voordat ze gaan meten, gaan ze ook even kijken in het systeem van ja, hebben wij wel een reden om te gaan meten. Dus dat beperkt het, de frequentie van het meten al behoorlijk. Maar het is nog bepaald niet waterdicht. Nou, eigenlijk is het nog heel erg leeg.
Interruptie, burgemeester. U zegt net van ze kijken eerst in het systeem of dat er een reden is om te meten. Maar ze zijn er gewoon elke woensdag en elke wedstrijddag.
Nou,
elke training.
U zult zien dat ze er niet meer elke wedstrijd en niet meer elke training zijn. Dan wel zullen zijn. Dus ze zijn er ook al niet elke keer geweest. Maar zeker, dat zijn afspraken die ik zelf met de omgevingsdienst gemaakt heb, zullen ze er niet meer elke keer zijn. Maar zodra er een reden is, ja, zullen ze wel moeten. En, dat is wel waar we het hier over hebben. En waar u vraagt, mevrouw Pizo, van ja, die zaterdag in juni. Ja, wij hebben inderdaad geen overschrijdingen geconstateerd. Dat wist ik. Maar wat het te maken heeft met de exacte plek van meten, dat weet ik niet. Dan moet ik de omgevingsdienst opnieuw vragen, maar ik weet het niet. Maar ik weet wel dat de mensen van de omgevingsdienst de geluidsdeskundigen zijn die wij niet voor niks daarvoor inschakelen. Het meten van geluid is een uitermate ingewikkelde zaak. Die wij dus ook wel moeten overlaten aan die mensen. Dat was mevrouw Van Hoogdalem die in de informatieavond ook zei dat de mensen van de omgevingsdienst een verbod hadden om te spreken met de vereniging. Die opmerking intrigeerde mij zeer. Ik heb dat ook nagevraagd. En, er was bij de dienst niemand die wist van een spreekverbod. Het enige wat ze zouden kunnen bedenken is, ja, de mensen die daar gaan meten, ja, die zijn daar om te meten en ook niet meer dan dat. Dus ik kan me wel een klein beetje voorstellen hoe zoiets dan gaat, maar een spreekverbod, daar is absoluut geen sprake van. Er is in ieder geval ook geen sprake van bij deze wethouder. Want daar waar de club in gesprek wil, dan zou ik zeggen graag. Alleen datgene wat ik nu net gezegd heb over de vergunning en de normen die daarin zijn vastgelegd en de vraag of ze zich aan die wel of niet aan die normen houden, ja, die ligt bij mij wel vast. En dat zeg ik dan maar even vanuit de andere kant van de balans waar we het net over hadden, en dat is de omgeving. Ik ben er echt van overtuigd dat we hier het juiste midden hebben gevonden. Maar het gesprek over de vraag van en hoe komen wij nou tot die zelfregulerende werking die handhaven niet meer echt nodig maakt, graag. Want dat was het ultieme doel van deze vergunning. En dat zou ik dus graag voor elkaar willen krijgen. Maar dat gaat niet, vooralsnog niet, zonder dat wij wel de handhaving kunnen handhaven. Daarvoor is het. Zodra nodig, moet het ook mogelijk zijn dat wij gaan handhaven. En het is even niet anders. Daar hebben wij wel dit bedrag de rest van het jaar voor nodig.
Ik zie de heer Van Rijn, ja, maar de heer Glerum was eigenlijk eerst. Dus eerst de heer Glerum.
Oké. Ik dacht dat de wethouder ongeveer in zijn reactie op het punt was dat hij iets zou gaan zeggen over de spanning die er misschien is tussen de geluidsnorm die in de vergunning staat en de geluidsnorm die blijkbaar op landelijk niveau tussen verschillende partijen is overeengekomen. En, maar daar ging hem aan voorbij, terwijl ik dacht dat mevrouw Pizo die vraag wel gesteld had. Dus ik was er wel nieuwsgierig naar, vandaar dat ik hem herhaal.
Ik kijk nog even wat de heer Van Rijn wilde ook interrumperen.
Ja, dat ging over het zelfregulerende systeem. Want we hebben nu niets
waardoor de bougie zelf dat kan regelen. Blijkbaar werkt dat niet optimaal. Nou is de wethouder op zoek naar zo'n systeem. En wat voor mogelijkheden ziet de wethouder dan om dat systeem te gaan ontwikkelen? Want zijn die mogelijkheden überhaupt wel? Of is dit een bodemloze put?
Er wordt een soort tussenronde aan vragen, maar laten we het maar doen, want dan krijgen we ze allemaal scherp. De heer Lok had ook nog een aanvullende vraag.
Ja, want dan kan de tweede ronde straks beter, anders hadden we een derde termijn nodig. En dat sluit eigenlijk wel aan bij wat de heer Van Rijn zegt. Ik word getriggerd door wat de wethouder zegt. Van, ze hebben een systeem, de omgevingsdiensten hebben een systeem en er is blijkbaar geen statistische correlatie tussen het ene systeem en het andere systeem.
Dus de verkeerde term. Er is wel een relatie, maar die is niet altijd, die is niet...
correlatie heb ik het over. Ja. Ik zal uitleggen wat ik bedoel, want dat is misschien...
De heer Lok,
ik, bedenk, ik besef me nu dat ik ineens een gekke term gebruik. Als je twee systemen hebt, dan kun je, het wordt een klein beetje technisch, als het even mag, maar anders kan ik mijn vraag, ik dacht dat u begreep. Als je twee systemen hebt, dan kun je kijken of er een statistische correlatie is tussen het ene systeem en het andere, waarbij er een correlatie tussen het ene en het andere systeem uitrolt, die je kunt gebruiken om de correctie op basis van het ene systeem, de correctie toe te passen op het andere. Dan heb je met een statistische zekerheid, dat is geen zekerheid van 100%, zit er in het systeem wat de bougie gebruikt wel een voorspellende waarde voor het systeem wat de omgevingsdienst ook gebruikt. En mijn vraag is, sorry voor de toelichting tussendoor, mijn vraag is, kun je dan niet veel beter die 61.000 investeren om de omgevingsdienst samen met de bougie tot een optimale verbinding te komen tussen het systeem wat de bougie gebruikt en wat de omgevingsdienst gebruikt, zodat u uiteindelijk niet in een handhaven investeert, maar in het optimaliseren van het systeem waar zowel wij als zij maximaal vertrouwen kunnen stellen.
Goed, de wethouder zou u termijn willen afronden en dan de drie laatst ingediende vragen daarin zouden willen meenemen.
Inderdaad, voorzitter. Ik heb wel de neiging om toch even te reageren op deze drie vragen.
Zeker.
Je op zoek naar een systeem, meneer Van Rijn. Nee, dat hebben wij gedaan. Dat hebben wij gevonden. En dat heet Munisens. En dat kan goed gaan werken. Dat geloof ik echt. Sterker nog, wat ik geloof, dat is natuurlijk helemaal niet zo belangrijk, althans niet in dit verband. Maar de deskundigen van de omgevingsdienst en vele anderen, die zeggen dat ook. Dus hiermee moet het kunnen. Met dit systeem moet het kunnen. Dat nog wel ontwikkeld moet worden, hoe wij kunnen zorgen dat datgene wat het Munisens systeem ook voorspelt, ik vind dat wel de meest juiste term denk ik in dit verband, voorspelt wat dezelfde geluidsbelasting op de gevel zou zijn, dat is de zoektocht waar de club op dit moment nog wel mee bezig is. Dat heeft ook te maken met de manier waarop je het gebruikt. Als de drie motoren tegelijk op dat ene punt rijden, kan dat systeem ook niet precies herkennen wat er aan de hand is. Dat soort factoren. Dat is dus, hoe ga je met het systeem om? Het heeft dus ook niet zoveel zin om al die investeringen in dat systeem te doen. Dat heeft namelijk te maken met, hoe ga je daarmee om? Hoe gebruik je dat? En dan is mijn stelling, als je echt de wil hebt om te zorgen dat je met z'n allen aan de norm voldoet, dan is daar ook goed uit te komen met behulp van dit systeem. Maar je zult dat ook wel moeten laten zien. En daarvoor hebben wij nog wel de handhaving nodig om te bewijzen dat het kan. Er zit een naar spanning tussen de norm die in de vergunning is opgenomen en datgene wat de KNOV op dit moment aan het doen is. Ik zou hem eigenlijk om willen draaien. De bougie had een norm in de oude vergunning, enige jaren geleden. Vervolgens zijn er systemen, technieken in de markt gekomen die het geluid beperken. Per saldo 6 dB. En ja, dat betekent dat de norm ook 6 dB omlaag gegaan is. Nogmaals, dat hebben wij in overleg zo vastgesteld. En dat heeft met de best beschikbare technieken te maken, de plicht in de wet. Als je 6 dB omlaag kunt, moet je ook 6 dB omlaag. Eigenlijk is dat, ja, dit is mijn samenvatting van het komen tot de norm. Maar het is wel een van de elementen die daar een belangrijke rol in speelde. Zo kwamen wij tot de norm. En daar zou ik voorlopig toch wel eventjes vanuit blijven gaan. Gekoppeld aan de constatering dat wij wel moeten meten en sanctioneren als nodig in de komende tijd. In de hoop en verwachting dat wij komen tot die situatie waarin via zelfregulering de dingen lopen zoals we met elkaar hebben afgesproken.
Maar ik begrijp dat de wethouder zich beroept op, ik heb een vergunning en dat is voor mij leidend. En wat de rest van Nederland afspreekt, dat vind ik niet zo interessant. Maar mijn vraag was, wat zit er nou voor gat tussen wat de rest van Nederland afgesproken heeft en wat in de vergunning staat? En daar gaat u niet op in.
En de wethouder nog en dan gaan we tweede termijn doen.
Nou, dat heb ik wel bedoeld. Maar misschien niet gedaan. De norm die is vastgelegd, die is dus heel goed haalbaar met de technieken die er op dit moment zijn.
Sterker nog, dat begrijp ik. Dus kan het? Ja, het kan.
Ja, en de laatste tijd wordt het ook meerdere keren bewezen. Want ook de 26e of 27e juni, wanneer was dat ook alweer, mevrouw Piso, is een wedstrijd gereden. En keurig binnen de normen die zijn vastgesteld. Dus het kan. En dat is voor mij ook een reden om te zeggen van, nou, volgens mij zijn we best wel op de goede weg. Alleen wij willen wel dat wij daar en van op aan kunnen dat daar de regel wordt. In de eerste plaats en in de tweede plaats willen wij ook graag zien dat ze door de juiste gebruikmaking van het systeem Minisense dat ook zelf in de vingers krijgen. Eigenlijk is dat de samenvatting van waar we mee bezig zijn.
Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Nou, dan gaan we nu de tweede termijn doen. Dan kunt u het nog een keer proberen. En vragen staat vrij, antwoorden.
Als ik het nou 3 keer gevraagd heb, wat geeft dat dan voor zekerheid dat ik het de 4e keer wel krijg?
Ja, op zichzelf niet, nee. Maar goed, u kunt het allicht proberen. Tweede termijn, mevrouw, ik wil voorstellen hetzelfde rondje te doen, mevrouw Piso.
Mag ik dan de wethouder even vragen van, er kan goed gebeten worden door het Minisense systeem, maar alleen als de rijders met een speciaal demper komen. En ze zijn het enigste circuit in Nederland waar met deze demper gereden wordt. Want op de andere circuits mogen ze allemaal met een gewone demper rijden. En daarom zitten de problemen met dat geluid. Want er moet er maar eentje komen met een andere demper. En dan zit je in de cabine al fout, want dan produceer je al te veel. Waarom mag je bij het ene circuit 100 dBA en in Arkel maar 94 of 96? Die twee ben ik even kwijt.
Oké, dat was uw tweede termijn. Ja, de heer Glerum.
Ik begrijp dat mevrouw Piso de norm al kent, dus het antwoord wat de wethouder makkelijk had kunnen geven, maar niet wilde geven, dat heb ik van mevrouw Piso gehad. Dus die vraag is in ieder geval beantwoord. Er zit spanning en op andere circuits kan het. Ik heb dat verhaal ook begrepen. Ik wil nog graag reageren op de inleidende woorden van meneer Blok, want die dacht dat het CDA zich niet bekommerde om burgers, maar alleen maar om crossers. Daar heeft hij het volstrekt mis.
Dan had u dat ook wel nadrukkelijk in uw bijdrage kunnen benoemen dan.
Nou, maar ik ga dat corrigeren. Dus ik ben ook niet volmaakt.
Mijn eerste constatering was terecht. En in tweede instantie zegt u, ik heb iets over het hoofd gezien. Dat zegt u.
Wat moet je nou met zo'n man? Nee, ik meen het echt serieus dat ik de mensen die in Arkel wonen uiteraard een heel gelukzalig leven toewens met heel weinig storende geluiden. En ik gun aan de andere kant ook de liefhebbers van crossmotoren een terrein, en het is een prachtig terrein, waar ze naar lief en lust zeg maar tekeer kunnen gaan. Maar wel binnen grenzen, dat is duidelijk. En dat we die afweging hier moeten maken, dat ben ik volstrekt met u eens. Ik heb alleen in de informatieavond ook al de spanning tussen willen en kunnen geschetst. En ik heb de neiging om de problematiek toch in die bandbreedte te plaatsen. Wat wil je? En ik moet echt zeggen dat ik overtuigd ben van de goede wil van alle mensen die rondom de bougie actief zijn en daar hun ziel en zaligheid in leggen om dit goed te doen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben er inmiddels ook wel van overtuigd dat er wel eens op het vlak van kunnen beperkingen zijn. En dat heeft alles te maken met waar mevrouw Piso net op doelde, dat er op het gebied van uitlaten de markt ook een beetje mee moet werken. En als die jongens ook uit Gieselanden in andere gemeenten aan het crossen gaan, in het Brabantse gaat dan de wereld open en kan er aanmerkelijk meer dan wat er hier kan. En dat betekent dat je als Arcos bestuur en vrijwilligers die rondom die vereniging actief zijn, en daarom gaat mijn hart daar een beetje naar uit, meneer Lok. Dus ik heb het heel goed met die inwoners van Arcos voor. Maar ik heb het toch vooral ook heel goed met die vrijwilligers rond die verenigingen voor, dat zij onderhand een beetje in een positie komen dat ze vechten tegen een bierkaai. Ik bedoel, wat ze ook doen, het zal nooit meer goed worden. En ik ben blij van de wethouder te horen dat we een systeem hebben wat ze in staat stelt om het wel goed te doen. En als je het wel kunt en je wil het ook, dan gaat het ook lukken. Dus ik heb goede hoop dat het lukt en dat er misschien op het gebied van, want dit is niet de misselijkste techniek, ik bedoel, als wij de omgevingsdienst nodig hebben om metingen te doen, zij hebben een apparaat waar je, nou ja, dat is ongeveer net als een koffieautomaat bij mij, je drukt op een knop en er komt koffie uit, maar vraag mij niet wat daartussen gebeurt, want dat weet ik niet. En dat is met deze apparatuur net zo. Dus dat we die jongens een beetje de tijd moeten gunnen en misschien ook een beetje de souplesse moeten tonen om op een goede manier met die apparatuur om te gaan, dat vind ik wel het minste wat we kunnen doen. Maar ook daar zit de grens aan. Dus ik zie de spanning en ik zie dat je die spanning alleen maar op kunt lossen door samen te werken. En dan, ja, dan moet je toch een beetje naar elkaar toe bewegen en buigen om het goed te doen. We zitten in de tweede termijn, dus ik ga iets over dit raadsvoorstel zeggen. Dat mag onderhand wel. Wij hebben natuurlijk als CDA-fractie daar ook uitgebreid over nagedacht. En meneer Lok die vatte het eigenlijk perfect samen zoals wij dat van tevoren al bedacht hadden. Maar goed, daar zult u ongetwijfeld weer een opmerking over maken. Dat we zeggen van joh, wij geven de wethouder, wij geven het college het geld om dat te doen wat zij denken dat nodig is, want dat vertrouwen hebben we wel. Maar wees je college ervan bewust dat dit geen appeltje eitje is en dat je een weg in kan slaan die eindeloos ontspoort. En dat is niet de goede weg. Je moet een weg inslaan waarvan je het vertrouwen hebt, en ik heb het de wethouder horen zeggen, het kan goed komen, dat je een keer weer die sporen bij elkaar brengt en zegt, nou hebben we het lek boven en nou weten we hoe we ermee moeten werken en hoe het allemaal kan. En nou, dat vertrouwen heb ik wel, dat het college in staat is om die weg te vinden. Dat ze daar wat geld bij nodig hebben, dat vind ik buitengewoon spijtig. Maar ik zie ook wel dat het onvermijdelijk is, want dit geld niet beschikbaar stellen, dat is natuurlijk ook geen oplossing. Dus wij zullen voor dit voorstel stemmen, maar met een nadrukkelijke oproep aan het college, kies de goede weg. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Nes, niet. De heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wist niet dat ik op die wijze telepathische gave had over de gedachten van het CDA, maar blijkbaar is dat zo. Het steun aan het voorstel, dat trek ik niet in. Ik ben wel getriggerd door beantwoording van de vragen en de opmerking en de toelichting van de wethouder. En ik wil daar toch nog wat scherpte in brengen als het gaat om randvoorwaarden die de SGP stelt aan de inzet van die 61.000. En dat sluit eigenlijk aan bij datgene wat de heer Glerum vanuit het CDA ook gezegd heeft. Ja, ik denk, ik heb de wethouder één opmerking horen maken die mij toch wel bezighoudt. En die zegt, nou, ik vind dat de verantwoordelijkheid van de club. En als de club de verantwoordelijkheid niet neemt of niet in staat of bij machten is te doen wat ik vind dat ze zouden moeten kunnen doen, conform de afspraak in de vergunning, ja, dan laat ik dat de verantwoordelijkheid van de club en dan ga ik door met handhaven. Want dat is de verantwoordelijkheid van de club. Nou, ik denk dat vanuit eigen verantwoordelijkheid en rollen, dat normaal gesproken in het maatschappelijk verkeer een heel goed en normaal uitgangspunt is, waar ik ook normaal gesproken van harte achter sta. Maar als ik de complexiteit hoor van de problematiek die nu speelt, de systemen die we blijkbaar nodig hebben om systemen te controleren, dan zou ik het college toch van harte oproepen om deze 61.000 ook echt te investeren in het samen optimaliseren van het systeem, zodat handhaven op een normaal niveau teruggebracht kan worden en we dus ook met normale budgetten zitten en we niet elke keer, want daar sluit ik wel aan bij het CDA, geconfronteerd worden met extra aanvragen voor budget, omdat we het blijkbaar niet met elkaar redden. En dat is toch een wat alternatieve inzet van dit budget dan dat er misschien in het raadsvoorstel staat. Maar ik denk dat dat wel in de geest is van wat we met elkaar zouden willen, als ik de andere raadsleden ook goed begrijp.
Voorzitter, mag ik even reageren op de heer Lok, want hij registreerde gelukkig in de laatste zin daar wel aan. Want besef wel wat er staat in het raadsvoorstel, dat het geld ter beschikking wordt gesteld om de handhavingsprocedure te kunnen uitvoeren. En u suggereert iets anders nu, wat niet in het voorstel, u refereert daar gelukkig wel zelf aan. Maar als we dit voorstel aannemen, dan ben ik toch heel benieuwd waar het geld naartoe gaat. Want dat is mij nog niet echt helemaal helder. Ook niet gezien het feit dat er nog rechtszaken lopen, dan vraag ik me af van waarom zijn we niet in afwachting van wat de rechter nu beslist, voordat we verder gaan met handhaven. Want als de rechter zegt, ja, sorry gemeente, de bougie staat in zijn recht, dan gaan we dan weer opnieuw handhaven en gaan we weer die 61.000 euro daarin stoppen. Dus is het dan misschien wel handig om eerst eens even die rechtszaak af te wachten. En wat u zegt, ja, conform het voorstel, daar staat iets anders in dan wat u voorstelt.
Ja, als je goed geluisterd hebt, meneer Verijn, zei ik een aanvullende randvoorwaarde. Dus dat is aanvullend en in afwijking van het raadsvoorstel. En ik wil graag daar de reactie van het college op. Dus met dat ik dat benoem, besef ik ook dat ik iets anders zeg dan in het voorstel staat.
Dat was uw tweede termijn? Ja. Of niet, ja. De heer Van der Minkelis.
Ja, voorzitter, dankjewel. Eerst aansluitend op de laatste opmerking van de heer Verijn. Ja, die klinkt dus wel heel sympathiek in de oren. En we zijn ook benieuwd naar wat de wethouder daarop gaat antwoorden. En ik wil me persoonlijk mijn dank uitspreken aan de gelukwens van de heer Geleerum. Ik ben ook de inwoner van Arkel. En ik
bedoelde ze allemaal. Dus
allemaal,
ook...
Nee, precies. Ik kan melden dat mijn persoonlijke situatie is dat ik ongeveer even ver van het voetbalveld als van het crossterrein verwijderd ben met mijn woning en onze tuin. Maar dat ik alleen maar het crossterrein hoor, althans... Het geluid wat er af en toe wordt geproduceerd. Maar daar heb ik geen last van. En we hebben de vorige keer al gehad over de beleving van geluid. Die is natuurlijk heel verschillend, die subjectiviteit. En ik wil dat toch nog een keer wat nadrukkelijker noemen. Want we vergaloperen ons op decibels, op technieken. En op dingen die me en mijn pet vet boven gaan. En zowel de heer Lok in eerste termijn als mevrouw Kirsten en andere CDA met name refereerden er wel aan. Van ja, hoe zit het nu met de belangen van de omwonenden? En dan bedoel ik dus niet de mensen die keurig aan het randje heel ver in de polder wonen. En volgens mij kun je nog verder in de polder van Arkel wonen en er nog meer last van hebben. Waar het mij om gaat is dit. Ik ben er niet van overtuigd dat als we keurig binnen de normen blijven of op het randje van die normen zitten, dat we dan geen overlast ervaren. En toch nog die vraag richting de wethouder of die... in het consultatierondje wat hij van plan was, of hij dan ook die omwonenden daarop bevraagd heeft. Ik snap al dat dat lastig is, want je roept mogelijk wat over je af. Maar het gaat mij toch te snel om te zeggen, we blijven met de metingen binnen de norm, dus is er automatisch geen geluidsoverlast. Nee, je hebt geen juridisch probleem, maar je kan even goed in... de beleving wel degelijk een heel groot probleem hebben. Dus mijn vraag is toch hoe de wethouder of het college daarmee omgaat.
Dank u wel, dan mevrouw Kist.
Ja, ik kan eigenlijk wel een hoop met de vorige sprekers meegaan. Ik ook vriendelijk bedankt dat u ons zoveel geluk wenst in Arkham, meneer Gleren. Maar ik...
Kijk nog even of de heer Van der Water het woord ook nog wil voeren.
Ja, dat is allemaal. Maar ik had ook nog even...
Ik ben maar een randbewoner.
Ik had nog een klein iets aan de wethouder, want ik dacht dat ik hem hoorde zeggen, omdat er een juridische procedure loopt, gaan wij extra handhaven. En dat zou ik toch wel heel erg vinden, als u dan extra gaat meten, alleen al dat er een juridische procedure loopt. Want ik denk dat die twee dingen toch wel gescheiden moeten blijven.
Oké, dan de wethouder in tweede termijn.
Voorzitter, dat laatste ben ik het helemaal mee eens. Dat er een rechtszaak loopt is geen reden om vervolgens te gaan handhaven. Dus wat ik verkeerd gezegd heb, wat bij u dat misverstand op, weet ik niet. Dan heb ik dat verkeerd gezegd. Ja, er zijn een aantal klagers. Er zijn ook een aantal klagers die wij ondertussen redelijk goed kennen zelfs. Omdat ze zo vaak klagen. En van in ieder geval één... maar waarschijnlijk wel van meer, weet ik, omdat ik ze meerdere keren gesproken heb, dat ze waarschijnlijk nooit tevreden zullen worden. Zolang de motocross club blijft functioneren. Ik heb het daar ook vrij uitvoerig zelfs met ze over gehad, want dan kom je inderdaad op, over de beleving. Maar ik heb ze ook uitgelegd dat wij de balans waar ik... eerste termijn mee ben begonnen, gevonden meen te hebben. Waarin de belangen van beide kanten dus tot uitdrukking komen. En wij dus niet anders kunnen doen dan op het moment dat ze voldoen aan de normen die daar staan. Dan zijn we binnen de afgesproken kaders. En dan zijn we dus tevreden. Er is in eerste termijn ook iemand geweest die heeft dit vergeleken met het traject rondom de recreatieparken. Ik heb u in de informatieavond ook uitgelegd, eerder dit jaar zelfs al eens uitgelegd, dat wat ons betreft, ik heb het uitgelegd met de spreuk van het net is zich aan het sluiten. Dus dit is geen open eindregeling, als u het zo wilt formuleren. Nee, dit leidt... per definitie tot een situatie die regulier te noemen is. Daar heeft het sanctiebeleid natuurlijk ook wel wat mee te maken. Dus het is niet dus de vraag naar voortdurend een nieuw budget. Nee, die is wat mij betreft ook niet aan de orde. Want op het moment dat het net ook dicht zit, dan zit het ook wel dicht. Dan heeft ofwel, en dat hopen wij en dat verwachten wij, namelijk dat de club zodanig functioneert dat ze het ook aan de regels kan voldoen. En kunnen ze dat niet, ja, dan zal op enig moment de sancties dusdanig zwaar zijn dat het functioneren als club niet meer kan. Het is wel een van die twee. Ik hoor met name de heer Gleren, maar ook anderen wel uitspreken van ja, gebruik nou de tijd om niet alleen te handhaven, maar ook om te zorgen dat de club aan de eisen kan voldoen. Ik meen al gezegd te hebben, daar waar we daaraan kunnen bijdragen, graag. Dat blijft het doel. Maar het budget wat wij vragen is zo hoog, omdat wij inschatten... dat dit nodig is voor handhaving met alles daaromheen, inclusief meten, et cetera, verweer in de juridische procedure, et cetera. Dat is onze inschatting en blijkt dat het met minder kan. Mooi, maar dit is onze inschatting. Naar beste weten denken we dat het dit gaat worden. Dat is de reden van de hoogte van het bedrag. Als wij andere dingen moeten doen... Als dat zo is, dan is het zo, maar dan moeten we dat ook op een andere manier regelen. Overigens, daar waar u zegt van de club is van goede wil, dan onderstreep ik dat van harte. Dat meen ik ook dat dat het geval is. Ik heb u dat in de informatieavond ook gezegd. Maar als u zegt van tijd gunnen, uiteraard, Alleen het systeem moest vorig jaar januari werken. We zijn wel anderhalf jaar verder, dus tijd gunnen, ja, ook dat tot op zekere hoogte. Ik wil wel zien dat er ook resultaat geboekt wordt. Dus ook dat moet wel van twee kanten komen. Ja, en dan de normen in de rest van het land. U bent tevreden met het antwoord van mevrouw Piso. Maar de wereld zit wel wat ingewikkelder in elkaar wat mij betreft. Wij zijn op deze norm gekomen. Ik heb u dat al proberen uit te leggen op basis van best beschikbare technieken. Eén daarvan is de Enduro-uitlaat. Ik zei al, ik leer een hoop in dit dossier. Wij hebben ook met de club afgesproken dat zij die uitlaten gaan gebruiken. Of ze dat nou wel of niet gaan doen, is natuurlijk helemaal aan hen, want het gaat ons alleen maar om de uiteindelijk te bereiken norm. Maar die maakte het wel mogelijk om van de bronbelasting van 100, zoals mevrouw Piso die zegt, terug te gaan naar de 94. En mijn stelling is, en ik ga er toch maar van uit dat u dat met mij eens bent, als het mogelijk is om die teruggang te bewerkstelligen, dat wij dat met z'n allen ook kunnen vragen van de club. Jullie mogen crossen, maar dat wat kan, vragen wij jullie ook om te gaan doen. Dat is de teruggang van 100 naar 94, als je het hebt over de bronbelasting bij de motoren. Dus van goede wil ja, maar laat het ook zien in de uiteindelijke uitwerking.
Even ter interruptie, burgemeester. Alle rijders van de bougie, van de club zelf, die hebben die knooppijp erop zitten, die demper. Alleen komen er rijders van buiten de club die ook een race mee willen rijden. Die hebben hem er niet op zitten, omdat ze elders wel gewoon de 100 mogen doen. Zo simpel is het. En die worden ook, als ze in de cabine staan en ze zijn te hard, wordt gezegd van, joh, sorry, je produceert te veel geluid. Jij mag hier niet mee rijden.
En hij mag best mee rijden, alleen hij wordt gevraagd om een andere uitlaat eronder te leggen.
Ja, die hebben ze niet bij.
En om heel eerlijk te zijn, hebben wij afgesproken dat dat de regel gaat worden. En ik ben nog niet van plan om aan die regel toe te geven. Wat mij betreft zelfs niet als u mij daarom vraagt. Omdat ik vind dat wij het dorp niet mogen opzadelen met 6 dB extra. Alleen maar omdat iets wel kan, maar men het niet wenst. En volgens mij wil ik daar vrijstellig in blijven.
Nee, maar daar is de bougie ook vrijstellig in. Die mensen worden gewoon verwijderd. Die mogen gewoon niet meerijden. Klaar, punt uit.
En de volgende keer nemen ze de goede uitlaat mee.
Of niet.
Voorzitter, ik denk eigenlijk dat ik alle vragen nu wel beantwoord.
Nou, ik heb nog geen klein vraagje.
Nog één keer en dan, of nog eentje.
Ja, dat ging regel die rechtszaken. Kunnen we gewoon niet even afwachten wat de rechter nu beslist in deze?
Ja, daar heeft u helemaal gelijk en daar heeft u naar gevraagd. Wij hebben overtredingen geconstateerd, de club daarop aangeschreven en dan moeten ze de dwangsom betalen. Ze hebben dat aan hangen gemaakt bij de rechter. Het theoretische geval dat de rechter zegt, ja beste gemeente, maar de normen die jullie hebben opgelegd, die kloppen helemaal niet. Dan hebben wij met z'n allen een groot probleem. Maar gezien het feit dat we het met z'n allen eens waren over deze vergunning, gezien het feit dat de geluidsadviseur van de bougie hier van harte mee heeft ingestemd, gezien het feit dat er geen bezwaar is ingediend door de club toen de vergunning ter inzage lag, die zij natuurlijk al lang kenden, zou ik willen zeggen, wij gaan door, want uitspraken van een rechter afwachten, ja, ik heb ook in dit dossier daar enige ervaring mee. Dan komt er weer een nieuwe rechtszaak en dan moet ik daar weer op wachten. En ondertussen heeft het dorp de overlast waar ze aan zouden kunnen ontkomen.
De heer Lok nog, dacht ik. Ja,
ja, ik had nog een randvoorwaarde toegevoegd. Daar heb ik nog geen scherpe antwoorden teruggekregen van de wethouder.
Ja, in die zin meende ik daarop geantwoord te hebben. Wij denken deze 61.000 euro nodig te hebben voor de handhaving zoals omschreven. Wij gaan uiteraard daar waar de club het nodig acht, dat wij hen, of daar wij de club zouden kunnen helpen bij het voldoen aan die norm, gaan we dat ook uiteraard van harte doen. Maar dat heeft niet te maken met het investeren in een systeem. Dat heeft hooguit te maken met het bespreken over hoe je omgaat met het systeem. En daar waar het nodig is dat de omgevingsdienst daar haar diensten aan aanbiedt, heb ik er op zich geen moeite mee. Alleen ze hebben zelf ook een geluidsdeskundig bureau in de arm genomen. Dus ik denk eigenlijk dat dat niet nodig is. Maar als dat een bottleneck zou zijn, dan zou ik zeggen, nou, als het lek daarmee boven water komt, dan gaan we dat doen.
Kunt u ons daar met enige regelmaat over informeren? Want ik vind hier toch wel een aantal toezeggingen in waarvan ik denk, het heeft met intenties te maken en met houding. Kunt u ons op de hoogte houden, één keer in het half jaar, van hoe de voortgang is en hoe de inspanningen op dit punt gestalte krijgen?
Lijkt mij, voorzitter, zelfs wel erg goed dat we in ongeveer die frequentie over die boezie spreken. Want ik hoop eigenlijk dat we over niet al te vaak erover gesproken te hebben kunnen constateren dat de spullen werken zoals ze moeten en dat het dus gaat zoals we willen.
Volgens mij is dat een ja op een toezegging. De heer Van der Minkel is nog, ja. En dan wil ik naar de besluitvorming toe. De heer Van der Minkel is.
Ja, ik heb net de tweede termijn de vraag gesteld aan de wethouder ook van of die heel veel energie steekt in gesprekken met omwonenden. Toen heb ik wel het woord klagers gehoord. Dat zijn natuurlijk mensen die actief van zich laten horen. Uiteraard ga je daarmee in gesprek. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je los daarvan op een andere manier ook in gesprek gaat en je oor te luisteren legt bij andere mensen die mijn part in hetzelfde flatblok wonen of misschien in gesprekken met de dorpsraad. Is dit een veel meer voorkomende klacht enzovoort? Hoe ligt het in Arkel? Dus de proactieve houding vanuit het college richting de dorpskern, dat zou mijn vraag.
Wethouder nog kort.
Ik was er wel op iets op ingegaan en niet uitvoeriger, omdat dit soort vragen bij uitstek horen bij de vergunningverlening. En die was 2 jaar geleden uitvoerig aan de orde. Daarmee hebben wij een vergunning vastgelegd zoals die er nu ligt, met daarin de normen. En die zijn mede gebaseerd op de beleving van de omgeving. Toen zijn er ook meerdere gesprekken geweest met, ik zou zeggen, Jan en Alleman, met name in Arkel. En om op dit moment met heel veel mensen in gesprek te gaan, dat leek mij niet echt opportun. Stellingen, we zijn ondertussen wel betrokken. En het, volgens mij kunnen wij ons nu echt richten op van op welke manier gaan we met elkaar zorgen dat aan de norm wordt voldaan.
Oké, dat brengt ons langzaam bij de besluitvorming. Ik kijk eens even rond. Is er behoefte aan stemverklaring over het voorstel zoals dat voor ligt? Niemand? Dan ga ik u de handvraag stellen of u uw vinger wil opsteken als u voor het voorstel bent. Ik zie voor het voorstel. Ik zie links de fractie van de SGP, ChristenUnie, VVD en rechts de fracties van de fractie van het CDA. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Dan zijn wij bij raadsvoorstel agenda punt 14. Raadsvoorstel 2015-49. Wat gaat over het voorstel tot overdracht van de uitvoering van de gemeentelijke waarborgtaken naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Wie zou daar het woord over willen voeren? Ik zie de heer Snoep, Minkel, Lis, Lok en rechts ook nog 3 vingers. Omgekeerde volgorde deze keer, de heer Snoep.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie heeft in eerste termijn geen aanvullende vragen richting het college over de inhoud van het raadvoorstel en nog van de business case die voor ligt. En zeker nadat we de schriftelijke antwoorden hebben mogen ontvangen van het college voor vragen van met name collega Lok. Spreken onze waardering uit voor het uitvoerde traject. Maar willen wel even aandacht vragen voor het nagezonde stuk. Het OR-advies van 8 juli. Onze vraag is, hoe gaat het college hiermee om? Het is natuurlijk een advies van de OR gericht aan de bestuurder. Dus het is het domein van de bestuurder. Maar het is niet onbelangrijk vanwege het belang van het personeel. En daarbij zou ik graag van de wethouder willen horen hoe die even de punten A, B, C en D, hoe die daarmee om wil gaan, de 4 aanbevelingen. En ook of hij heil ziet in het advies om een evaluatietraject ergens, ik denk dan in 2016 te positioneren. En ik ben toch heel benieuwd hoe het college, de wethouder, denkt om te gaan met de overdrachtsdatum, waar de OR stelt van, joh, Dit is beter om dat op 1 januari 2016 te doen en uitdrukkelijk in de stukken staat om het op 1 oktober al uit te voeren. Dank u wel, minister Termijn.
Dank u wel. De heer Van der Winkel is.
Voorzitter, dank u wel. Wij hadden in de inforaad ook weinig vragen. De vragen die we toen hadden, die zijn naar tevredenheid beantwoord. Dus dit voorstel, dat kan op onze steun rekenen. Ik wil aansluiten bij de vorige spreker van de VVD over het nagekomen stuk van de OR. Procesopmerking. Ik heb het vanmiddag voor het eerst gezien. Dat was misschien in de veronderstelling dat het een positief advies zou worden, is het misschien zo laat nagezonden. Bij een volgende keer zou ik het heel graag veel eerder willen ontvangen. Indien mogelijk. Ik snap dat het wel eens moeilijk is om op tijd iets toe te sturen. Maar goed, de mening van de OR bij zoiets is toch wel redelijk belangrijk. Voor de rest sluiten we ons aan bij de inhoud van de vragen van de VVD.
Dank u wel, de heer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Hartelijk dank aan het college voor de beantwoording van de vragen. Ik denk dat de beantwoording de scherpte in de business case gebracht heeft waar ik naar op zoek was. En dat maakt het voorstel ook aanzienlijk krachtiger dan ik het tijdens de informatieavond vond. En heeft ook een aantal vragen die van bestuurlijke aard waren weggenomen. En dat betekent dat ik volmondig achter het voorstel van het college kan staan. Waarbij gezien de urgentie van de zaak, zoals geschetst tijdens de informatieavond, ik heb bij het college inderdaad wel op aan wil dringen om zo snel mogelijk tot uitvoering over te gaan. Dat was mijn bijdrage.
Dank u wel. Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen erg fijn dat het advies van de OR, wat vorige vergadering in grote delen ontbrak, inmiddels wel tot ons is gekomen. Helaas pas vanmiddag om 4 uur. Ik vind dat veelzeggend en lastig om al dus mee te nemen bij het nemen van een besluit hierover vanavond. Want op mijn gemak het stuk door kunnen nemen is bijna vanzelfsprekend nog niet gelukt. Dus dat is meer dan jammer. Omdat daarin juist ook ingegaan wordt op een aantal vragen die vorige vergadering gesteld zijn. Bijvoorbeeld over de 0,2 FTE. Ik wil dan ook vragen of de wethouder nog steeds van mening is dat het invullen van die regiefunctie met 0,2 FTE afdoende is. Ik begrijp namelijk uit het advies van de OR dat zij zich dezelfde vraag stellen en die ook aan het college hebben meegegeven. Verder, de heer Visser had het er ook over. Het viel mij op dat in het advies van de OR inderdaad ook iets gezegd wordt over de implementatie of de daadwerkelijke overgang van taken per wanneer. Het OR geeft het advies om dat per 1 januari 2016 te doen. Ik begrijp uit het raadsvoorstel, raadsbesluit, dat men wil aanhouden op 1 of 15, dan ben ik even kwijt, oktober aanstaande. Mijn vraag aan het college is, waarom wordt er niet gewoon op 1 januari aangekoerst? Ook gezien het advies van de OR. Er staat in het raadsvoorstel bij punt 7 een schrijf- of typfout, net hoe je het noemen wilt. De omgevingsdienst voert voor een aantal gemeenten al wabotaken uit, waaronder de gemeente Alblasserwaard. Nou, ik zou graag willen dat die bestond, maar die bestaat volgens mij niet. Dus ik denk dat dat nog even aangepast moet worden naar Alblasserdam. Zou ik me zo voor kunnen stellen. Verder staat er bij datzelfde punt, risico's en kansen, heel terecht dat het terughalen van taken vanuit de omgevingsdienst naar de gemeente een complexe stap is. Ofwel, wij als raadsleden moeten ons wel beseffen dat het risico, wanneer wij hiermee akkoord gaan, zou kunnen zijn dat als we ooit tot conclusie komen dat dit geen handig besluit was, terugdraaien eigenlijk geen optie is. Dat we ons daarvan bewust zijn. Verder is een vraag, want dat staat ook bij risico's en kansen. De gemeente, dat is namelijk het tweede punt, de gemeente heeft weinig invloed op het uurtarief. Mijn vraag daarom, is er een bestuurder vanuit de gemeente Gieselanden vertegenwoordigd in dat AB? Want daarmee hou je toch dat stukje controle en dan blijven we in ieder geval dichterop zitten als dat uurtarief zou gaan afwijken. Scroll. Ja, dan... kom ik eigenlijk terug op hetgeen ik bijna als eerste zei. Ja, dat advies van de OR. Er staat, paginanummers, nee, onder punt 8, financiële consequenties, dat het, omdat het overleg met de OR en de vakbonden nog loopt. Ja, dat loopt nog. En toch worden wij al gevraagd om een besluit te nemen. Als ik nou heel kort de bocht ga, dan zou ik kunnen zeggen, is dit dan wel besluitrijp? Vraag me toch een beetje af. Ja, en dan bij punt 9 staat, en dan kom je weer op de datum, de formele overdracht van taken naar de omgevingsdienst is voorzien in het vierde kwartaal van 2015. Dat vind ik een vage omschrijving. Ik weet, heb gezien dat dus in de aanvullende stukken er wel een datum van 1 of 15 oktober genoemd wordt. Maar staat er uiterlijk 2016. Ik vind het zowel in het raadsvoorstel als die andere stukken een beetje vaag blijven. Alsof men zich daar niet echt op vast wil leggen. Dat blijkt ook wel namelijk uit raadsbesluit. Want daar heb ik dus ook de vraag bij. Bij het besluit staat dat wij gevraagd worden in te stemmen met de overdracht van de uitvoering, toezicht en handhaving op basis van de wet algemene bepalingen omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Staat geen datum bij. Lijkt mij wel zinvol. Want anders weten wij niet wat wij besluiten. Bij wanneer besluiten wij dat we die taken overdragen? Ik vraag aan het college of zij dat alsnog toe zouden kunnen voegen. Dank u wel.
Dan de fractie van CDA, de heer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Het valt er niet mee om na zoveel sprekers nog iets anders in te brengen. Dat ga ik ook niet echt doen. Het CDA steunt dit voorstel. Dat op voorhand. En daarmee gaan we voldoen aan wat landelijke eisen of eventuele richtlijnen van de VNG. Om deze dienstverlening up-to-date te houden. Ook brengen we daarmee denk ik verlichting in de werkdruk binnen dit huis. Tenminste, onze wethouder heeft dat in de informatieavond aangegeven dat dat zo is. Wij onderschrijven de conclusies van de ondernemingsraad. En dat stuk had ik schijnbaar wel op tijd, want die heb ik gelezen. De rest van de toevoegingen, die heb ik vanmiddag pas gehad, daar heb ik niks van gezien. Dus bij deze een oproep om die toch voortaan iets eerder toe te doen komen. En misschien kunnen we een termijn afspreken met elkaar waar we bij ze binnen moeten zijn bij de raadsleden. Anders dat we ze anders niet kunnen meenemen in onze besluitvorming. Want nu zitten we met een verschil in informatievoorziening en dat is wel erg jammer. De ondernemingsraad die legt inderdaad de vinger bij de snelheid van de uitvoering. Die conclusie trek ik. Of die deel ik. Of delen wij. Want hoe langer je dit proces rekt, hoe meer onzekerheid er ontstaat voor de desbetreffende personen. Dus gewoon snelheid in deze fase van deze uitvoering graag. En ook de ondernemingsraad geeft aan dat het wel verlichting van de werkdruk moet geven hier in dit huis. Want anders heeft het ook weinig zin. Dus dat onderschrijven wij ook. Dan heb ik nog twee opmerkingen over het financiële gebeuren. Ik heb in de informatieavond gevraagd dat het negatieve saldo toch wat opliep. Ik zat net even gauw mijn mail door te kijken naar de schriftelijke toelichting op de vragen van de heer Lok. Nou, daaruit blijkt dat de cijfers gunstiger zijn als dat het eerste raadsvoorstel naar voren zou kunnen komen. Of tenminste zoals we het in eerste instantie gelezen hebben. Nu zijn ze inderdaad wat scherper gesteld. Dat geeft iets meer vertrouwen. Wel hebben wij nog een opmerking over de risico wat u aangeeft in het raadsvoorstel. Dat de gemeente weinig invloed heeft op het uurtarief. En een eventuele stijging in het uurtarief zouden dan op kunnen vangen door volumevermindering van afname van diensten. Om binnen de gestelde budgetten te blijven. Als dat gelijk inhoudt dat we ook minder kwaliteit krijgen, dan denk ik dat dat niet helemaal een goede insteek is. Ik denk dat het beter is om de vinger aan de pols te houden. Dat ook de dienst marktconforme tarieven gaat hanteren, blijft hanteren. En we hebben ook daarbij gelijk de constatering dat dat wel een beetje een spagaat kan geven. Want aan de ene kant hebben we degene die daar in het bestuur zitten belang bij een gezonde organisatie. Een gezonde omgevingsdienst en dat bedoel ik meer ook financieel. Maar aan de andere kant verlangen we ook een klein beetje marktwerking voor hen of bij hen. Dus dat zou een spagaat kunnen geven. En dat, dat legt wel een extra druk, denk ik, op degene die hier vanuit onze gemeente daar in het bestuur zit. Het zij in het dagelijks bestuur, het zij in het algemeen bestuur. Nogmaals, voorzitter, het CDA steunt dit voorstel. Maar wel aandacht voor de organisatie, met name de tariefstelling en de financiële kaders. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de fractie van de PvdA, de heer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Nou, inderdaad, dank dat we het OR-advies dat ik gisteravond overigens rustig kon lezen, heb doorgenomen. En ook geen aanvullende stukken daarop heb gezien. Dus ik weet niet waar die verwarring allemaal ontstaat, maar dank daarvoor. En wij kunnen dit voorstel ook steunen. Wij zijn het helemaal eens met de woorden van de heer Snoek betreffende de aanbevelingen. Dat is de enige vragen die we hebben.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de wethouder, de heer Van Houwelingen.
Allereerst dank voor de Kamerbrede steun voor dit voorstel. Vervolgens hebt u toch een aantal opmerkingen en vragen die op zich wel heel terecht zijn. Maar ik wil er in zijn algemeenheid toch het volgende over zeggen. We hebben met elkaar afgesproken dat we een regiegemeente willen zijn. Dus sturen op hoofdlijnen, op beleid, op doelen. En dat we als college en zeker als raad niet per se betrokken willen zijn met alle details van de uitvoering. Want het gaat toch uiteindelijk om de resultaten en de beleidskaders die je met elkaar hebt afgesproken. Daar past dit helemaal in. Ook is het zo dat de brief van de ondernemingsraad, die u allen, of haast allen noemt, die is pas heel kort geleden ontvangen, min of meer ogenblikkelijk doorgezet naar u, de raadsleden, maar net zo goed naar de collegeleden. Dus als college van BNW hebben we daar nog niet met elkaar over kunnen spreken. Van mij hier wordt verwacht dat ik het standpunt of de visie of de mening van het college vertegenwoordig en niet al te zeer of alleen maar afga op mijn persoonlijke indrukken. Dus dat maakt dat ik niet in detail op dat advies van de ondernemingsraad kan en wil reageren. En eigenlijk denk ik dat het ook niet hoeft.
Voorzitter, mag ik hierop reageren? Ik las in de stukken dat de vraag om advies aan de OR is gesteld door het college. En dat daarbij is meegegeven of de OR uiterlijk 9 juli met het advies wil komen. Ja, sorry hoor, maar dan ontgaat mij iets. Als wij, u en ik, wij dat advies uiterlijk op 9 juli tot ons doen komen, dan kan iedereen toch van tevoren bedenken dat de raadsleden dat advies niet tijdig hebben en u ook niet?
Nee, dat klopt. Maar ik stond op het punt om u uit te leggen waarom het naar ons oordeel ook niet het meest doorslaggevende is. Het OR-advies heeft heel lang op zich laten wachten. Er is al echt maanden geleden is aan de ondernemingsraad advies gevraagd over deze voorgenomen beweging. De ondernemingsraad wordt advies gevraagd en adviseert aan de bestuurder. De bestuurder in termen van de wet op de ondernemingsraad is de gemeentesecretaris, als degene die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. Dus daar zitten een aantal stappen tussen. En de ondernemingsraad die kijkt met name naar de zorgvuldigheid van het proces en de effecten die het heeft op individuele of groepen van medewerkers. De rest van het hele verhaal valt onder wat we dan noemen het politieke primaat. Dat is ter besluitvorming aan het college en in samenspraak en overleg met de raad. Dus in die zin wil ik niet dat advies van de ondernemingsraad wil ik niet bagatelliseren. Maar ik wil hiermee aangeven dat de besluitvorming van de raad zich naar mijn mening daar niet te zeer door moet laten leiden. Wel kan ik zeggen, in zijn algemeenheid, over de details hebben we in het college niet gesproken, in zijn algemeenheid kan ik zeggen dat de adviezen van de ondernemingsraad ook niet onverwacht kwamen. Want ik zeg al, dat is een heel lang overlegtraject geweest. Niet dat dat zo moeizaam was, maar omdat het in samenspraak moest met vakverenigingen. En die mensen hebben ook allemaal hele volle agendas. Dat het college de lijn, de teneur, als het gaat om zorgvuldigheid en oog voor de belangen van de individuele medewerkers, dat wordt volstrekt volledig gedeeld. Of dan op elk detail ook ja gezegd zal worden op de suggesties. Het zijn geen voorwaarden, het zijn suggesties, het zijn adviezen van de ondernemingsraad. Of we dan ook op elk detail ja zullen zeggen, dat is een kwestie van verder overleg. Een van de belangrijkste daarin is dat de ondernemingsraad zegt van doe het nou niet te haastig en wacht tot 1 januari. Waarvan we als college, want die zagen we wel aankomen, want die mening hadden ze eerder geventileerd, waarvan we als college zeggen, wij zijn vooralsnog van mening dat per 1 oktober dat het echt voldoende zorgvuldig kan. Dat duurt vanaf nu nog een aantal maanden. De voorbereidingen zijn in volle gang. En ik wil niet te veel details erbij halen, maar ik kan u vertellen dat ik heb hier uitgebreid over gesproken met collega Van der Leij, wethouder van Leerdam, die 2-3 jaar geleden zo'nzelfde beweging heeft meegemaakt. Hij heeft mij 3-4 kantjes leerpunten meegegeven van kijk, dit zijn onze ervaringen en doe daar vooral je voordeel mee. En ik kan u zeggen, dat hebben we daar heel nauw bij betrokken.
Voorzitter, mag ik nogmaals interrumperen? Meneer Van Houwelingen, wat is dan de reden dat die implementatieoverdracht noodzakelijkerwijs per 1 oktober moet plaatsvinden in plaats van per 1 januari als er nog geen implementatieplan ligt?
Omdat het staat in het stuk en ook in de informatieavond hebben we daar vrij uitgebreid over gesproken. We hebben een probleem. De continuïteit, de kwaliteit staat onder druk. Ik kan u vertellen dat er in het stuk gesproken wordt over 4 medewerkers die overgaan naar de omgevingsdienst. Ik krijg vandaag bericht, het moet nog formeel bevestigd worden, maar ik krijg vandaag bericht dat 1 van de 4 gaat vertrekken, elders gesolliciteerd heeft. Dat betekent dat er weer een vacature ontstaat nu. Voor de overdracht naar de omgevingsdienst maakt dat geen verschil, want dat wordt opgevuld. Ook financieel maakt dat geen verschil, maar het wankele evenwicht wat we hier hebben om de afdeling gewoon goed draaiende te houden, staat onder druk. En als je dan nu zegt op basis van overwegingen die je niet eens hoeft te delen, omdat we vinden dat het voldoende zorgvuldig kan, van ja, nou, laten we het dan maar 3 maanden later doen, dan zou je daarmee je eigen argumenten miskennen. Dus we denken dat het echt zorgvuldig kan per 1 oktober. En we blijven in overleg met de ondernemingsraad en de betreffende medewerkers om te checken of er inderdaad niemand knel komt te zitten. Maar dat verwachten we gewoon echt niet als ik kijk hoe het proces tot op heden verlopen is. En vergeet ook niet, toen het college hierover is begonnen te spreken met de ondernemingsraad en met de afdeling, hadden we, ik weet de datum niet precies, maar hadden we ergens aan het begin van het jaar nog in gedachten. Zo lang heeft dat geduurd en is dat steeds dat moment opgeschoven. En ja, nu zijn we echt op het punt dat we denken het kan en het moet gewoon per 1 oktober. De heer Snoek vraagt naar een evaluatie. Ik weet niet of het nodig is om hier een evaluatiemoment af te spreken. Kijk, in zijn algemeenheid, en u weet het ook, de periode dat u in het college gezeten hebt, denk wel, met een zekere regelmaat wordt er naar de organisatie gekeken. Waar gaat het goed? Is dit wat wij bedoelden? Langdurige zieken? Moet er iemand ingehuurd worden? Verschuiven van werkzaamheden? Mensen naar een extra cursus sturen? Wat komt er op ons af? Ik bedoel, die zaken die worden toch met enige regelmaat worden die bekeken en gemonitord. En ik stel me voor dat het hier gewoon volstrekt niet anders is. Dus om daar een specifieke evaluatie voor af te spreken gaat mij vooralsnog wat ver. En zeker ook hoor, ik zeg al voor de mensen die het betreft kan het heel grijpend zijn. Maar als je kijkt naar het totaal van de organisatie, dan is de overplaatsing van 3 mensen, want daar hebben we het uiteindelijk over. Dan zeg ik, nou, dat is toch ook niet zo ingrijpend dat je daar allerlei specifieke aanvullende procedurele afspraken over moet maken. De 0,2 FTE waar mevrouw Renes naar vraagt, ook dat is gebaseerd op de ervaringen van Albasserdam, niet Albasserwaard, maar Albasserdam en Leerdam. En nou ja, wat ik zeg, we bespreken regelmatig binnen het college en ook binnen het MT van de gemeente van nou ja, gaat het goed? Komt er iemand in de knel? Of zijn er mensen die zitten de duimen draaien? Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. En ook daar zal dat aan de orde komen. En als blijkt dat 0,2 te veel of te weinig is, dan wordt daar op gestuurd. Ik moet zelf als portefeuillehouder ja, ook daar nog ervaring mee krijgen hoe we dat gaan invullen. Want wat we eerder gesproken hebben, de bestuurlijke verantwoordelijkheid verandert niet. Hè, dus de besluiten zoals ze nu in de afdeling langskomen, sommige worden, veel zelfs, worden in mandaat afgehandeld. Maar daar waar het nodig is om bestuurlijk op te schakelen, ja, blijft dat gewoon gebeuren. Daar heb je niet zoveel extra voor nodig. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met de organisatie waar die mensen in zitten op basis van een contract, een overeenkomst, een afspraak. En ja, ook dat moet in de gaten gehouden worden of die partner zijn afspraken nakomt. En daar moet met enige regelmaat overleg over plaatsvinden los van de inhoud van het werk. En daar zegt mijn gevoel dat een half of een hele dag per week gemiddeld ruim voldoende moet zijn. Maar nogmaals, dat moet gaan blijken. Vooralsnog is er geen enkele reden om eraan te twijfelen dat te laag is ingeschat.
Neem me niet kwalijk, voorzitter. Mag ik nog één keer?
Nog één keer en dan gaan we dan naar de tweede termijn.
Ik lees in het advies van de OR dat de kans redelijk groot is dat die 0,2 FTE die begroot is aan de lage kant is. Dus ik zie daar wel aanleiding toe.
Ja, klopt. Ik heb dat ook gelezen in het advies, maar het hangt er helemaal vanaf van het beeld wat je hebt van wat de rol en de functie van zo'n functionaris dan moet gaan zijn. En ik zeg al, daar moeten we nog aan gaan werken. En als blijkt dat te weinig is, nou ja, dan gaan we erover praten met elkaar. En het is ook allemaal niet in beton gegoten. Ik bedoel, dit is een situatie waarvan we zeggen, op basis van deze afspraken denken we dat we heel goed van start kunnen. En het volgende week of volgende maand blijkt... Dat je daar aanvullende afspraken over moet maken. En het is ook maar net wat voor persoon je treft. De een heeft er een half woord nodig en de ander wat meer. Dat gaan we gewoon invullen met elkaar. En ik zie ook geen enkele reden om eraan te twijfelen dat niet goed zou gaan. Want, het voortraject heeft al vrij lang geduurd. We hebben erg veel gesproken met elkaar en we staan echt, dat is mijn 100% mijn overtuiging, we staan gewoon echt volstrekt helemaal klaar. Om hier nu snel in door te schakelen. Risico wordt genoemd, ik zal niet zeggen dat het de formaliteit is, maar het is wel eerlijk hè, dat je in een voorstel ook zet wat het risico eventueel zou kunnen zijn. Het is niet uit te sluiten dat het op enig moment tegenvalt. Net zo goed als dat het niet is uit te sluiten dat de afdeling van je eigen apparaat op een gegeven moment minder functioneert, dat je daarop in moet grijpen. In die zin denk ik dat we dat de kans dat zo'n risico zich manifesteert in vergelijking met andere risico's eigenlijk niet heel is. Terugdraaien is geen optie, nee dat klopt. We constateren dat we als gemeente te klein zijn om dit zelfstandig te doen en dat blijft gewoon natuurlijk. En dus als we, en dat is heel theoretisch, als we op een moment constateren van nou met die omgevingsdienst is niet alles, nee dan kunnen we niet terug naar onze eigen gemeente, want daar zijn we gewoon te klein voor. En die trend die je ziet in het land om dat soort dingen op te schalen, die blijft ook wel. Dus hoe verder die in de tijd komt, hoe minder reëel is het om als gemeente van minder dan 25 of 50.000 inwoners dat zelf echt te willen doen. Weinig invloed op het uurtarief, ook dat is formeel correct, dat je zegt dat is een risico, wij bepalen niet zelf dat uurtarief. Aan de andere kant is het zo dat ik kan me geen reden voorstellen waarom de omgevingsdienst die tarieven in ene keer 20% of 40% zou verhogen. Ik bedoel, dat is ook een geleidelijke groei zal daarin zitten die niet anders is dan bij de gemeente zelf. En ik zit als portefeuillehouder, ben ik afgevaardigd in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst. Maar als daar rare dingen zouden gebeuren, dan mag u mij daarop bevragen. Alhoewel ik niet voor meer verantwoordelijk ben dan wat mijn inbreng daar geweest is. En als die anderen mij overroelen, dan valt dat ook niet onder mijn verantwoording. Maar dat is even het formele antwoord. Ik voorzie eigenlijk echt helemaal geen enkele reden om... te verwachten dat het op dat punt mis zou gaan lopen. Ik denk dat ik hiermee alle vragen heb beantwoord. En anders hoor ik dat graag van u.
Zeker, dan gaan we naar de tweede termijn. Ik kijk eens even aan de linkerkant nog. Behoefte de heer Snoek? Meende ik? Of niet? Ja, gaat u gaan.
Zeker, voorzitter. Ik heb wel meer namen overigens. Soms word ik visser genoemd, maar veelal echter Snoek.
Ja, dus dat vissen
en er is natuurlijk wel een kausaal verband tussen die twee namen, dat begrijp ik ook al. En dat zal misschien de oorzaak zijn waarom mevrouw Renes die naamswisseling... Ja. Ik dank de wethouder voor de beantwoording in eerste termijn. Wij zijn overtuigd dat u zorgvuldig proces gaat lopen met de partijen. En wij hebben geen aanvullende vragen, we zullen instemmen met dat voorstel. Dank u.
Ja, dank u wel. De ChristenUnie nog? Behoefte? Niet de heer Lok nog? Nee. Mevrouw Renes? Nog? Hoeft niet, maar het mag.
Als ik de kans krijg, pak ik hem bijna altijd. Dat weten we inmiddels wel, denk ik. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Houwelingen, voor de beantwoording. Ik merkte wel dat ik er af en toe een beetje tenenkrommend van ging zitten. Want u zegt regelmatig, ja, ik zie geen aanleiding voor. En ik zie in het advies van de OR wel degelijk aanleiding voor. Dus misschien dat dat mijn interpretatie is. Maar ja, dat vond ik een beetje... Dus ik blijf nog wel met wat vragen zitten. Ik begrijp wel dat... men in een soort tijdsvacuüm zit en dat er vooral, ik zeg maar, bedrijfsmatige redenen aan de grondslag liggen om dit zo snel mogelijk door te willen voeren. Dat is helder. Maar ja, ik heb dan toch een beetje zo'n afweging, moeilijkheid om af te wegen tussen, ja, bedrijfsmatig moeten we hier naartoe. En natuurlijk, ik ben met de heer Snoek eens, dit is gedegen voorbereid en het is duidelijk dat we het niet alleen kunnen, dus we moeten hier naartoe. Dat staat vast. Maar ik vind dat in het proces... volgens mij nog niet alles helemaal goed afgeregeld is. En dus heb ik een beetje het gevoel dat een besluit hierover nemen... wel een beetje zo van, nou, het moet, dus we doen het. En die open eindjes die er dan nog zijn, nou, die komen vast ook wel goed. Ja, maar ik vind in het advies van de OR toch echt een paar zaken genoemd worden... waarvan ik denk, ja, komt toch weer een beetje de term nog niet besluitrijp bij mij voor. En ik blijf erbij, ook gezien het advies van de OR... ondanks de tijdsnoodzaak waarvoor jullie 1 oktober aanhouden, ik zou gewoon 1 januari aanhouden. Ik denk dat dan een heleboel onduidelijkheden en bijvoorbeeld nog ontbrekende zaken zoals een implementatieplan, dat me toch wel degelijk van belang lijkt, nog nader van invulling kunnen worden voorzien. Maar dank voor de beantwoording en ik heb verder geen vragen.
Oké, dank u wel, de heer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot... mijn buurvrouw zijn wij het niet eens om die datum door te schuiven naar 1 januari. Wij steunen de wethouder, mocht dit voorstel aangenomen worden straks, om zo snel mogelijk door te pakken. Dat geeft voor alle partijen zekerheid. En wij zijn er ook van overtuigd dat we op die manier ook de kwaliteit in de dienstverlening in de benen kunnen houden. Ik heb alleen nog niet helemaal antwoord gekregen op mijn opmerking over als we... de uurtarieven zouden stijgen, en dat zou zomaar kunnen. Dat zal wel niet hard gaan. Maar dan, als ons budget vol is, dan gaan we kort op het volume van afname van diensten. Hoe moet ik dat zien? Het heeft trouwens geen invloed op onze keuze, maar wel graag een verduidelijking.
Oké, dank u wel. PvdA nog behoefte? Wethouder Van Houwelingen.
Ja, dank u. Mevrouw Renes, u zegt nog niet alles is goed afgeregeld. Ja, dat klopt. Maar we hebben ook nog een paar maanden. Implementatieplan, een van de dingen die de ondernemingsraad noemt, daar wordt op dit moment aan gewerkt. Dat kan met 1 of 2 maanden, kan dat gewoon klaar zijn. En het is ook niet zo, laat ik die met klem wegnemen. Het is ook niet zo dat ik de opmerkingen van de ondernemingsraad bagatelliseer. Nee, ik heb er vertrouwen in, zoals ik... de gemeentesecretaris ook ken en een aantal ondernemingsraadsleden. Ik heb er volstrekt vertrouwen in dat ze over dit soort zaken in gesprek blijven met elkaar. En dat daar gewoon goede dingen uit gaan komen. Maar dat moet nog plaats gaan vinden, omdat we pas 1, 2, 3 dagen geleden dat advies van de ondernemingsraad gehad hebben. Wat betreft de uurtarieven, moeten we een beetje wat kun je daarop zeggen? Op het moment dat die uurtarieven echt... onverwacht omhoog zouden gaan, dan ga je kijken naar kunnen we de dienstverlening, dat pakket wat wij afnemen, kunnen we dat afslanken of versimpelen. Maar om dat op voorhand daar al uitspraken over te doen, dat gaat mij wat ver. Er zit, als zo'n situatie zich voordoet, dan kun je altijd wel ergens wat ruimte vinden, maar of dat veel zal zijn en of dat op dat moment gewenst zal zijn, weet ik niet. En dan kom ik toch een beetje bij mijn standaard antwoord. Ik vertrouw erop dat er ook dan verstandige, democratisch gelegitimeerde bestuurders aan deze tafel zullen zitten die de juiste keuze maken.
Goed, dat brengt ons bij de besluitvorming. Is er behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval, of wel het geval. Ik zag een schijnbeweging wellicht, of een beweging. Mevrouw Renes?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag die niet beantwoord was. Misschien mag ik, want dat gaat namelijk over
het besluit. We zijn nu aan de besluitvorming toe.
Moet daar geen datum in dan in dat besluit? Dat was mijn vraag.
De wethouder misschien kort.
Het college gaat, nadat de raad hier een uitspraak over heeft gedaan, gaat het college een besluit nemen en de overeenkomst ondertekenen waar dat soort details in staan.
Betreft u de organisatie dus een bevoegdheid van het college? Wij waren toen een besluitvorming. Ik vraag toch maar even voor de zekerheid om de vingers op te steken. En laat ik het voor de overzichtelijkheid deze keer eens andersom noemen. Wie is tegen het voorstel? We gaan. Kijk, dat gaat een stuk sneller deze keer. Ja, weet u het allemaal zeker? Dan is unaniem besloten tot dit voorstel. Ik heb inmiddels wat rooksignalen ontvangen dat sommige mensen behoefte hebben om even de handen te wassen. Handen wassen en andere dingen. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Beste mensen, ik zou de vergadering weer willen hervatten. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8, 9, we kunnen. U heeft geleerd, hè, quorum. 8 mensen. Het hele CDA is nog, handen wassen. Ik weet niet wat dit is. De gong wordt geluid. De griffier doet de deuren dicht. We hadden 5 minuten afgesproken, die zijn ruimschoots voorbij volgens mij, dus we gaan verder. Aan de orde is het raadsvoorstel wat gaat over de huisvestingsverordening Alblasserwaard 5 Heerenlanden. Dan wordt het wel ingewikkeld, want er is een amendement aangekondigd, maar de fractie die dat zou willen indienen is er niet. Ik ga maar eens kijken. Wie aan de linkerkant het woord? De heer Snoek van de Minkelis. Rechterkant, de heer Van der Water. En ja, de hele rechterkant op dit moment. Meneer Snoek, gaat uw gang.
Een korte bijdrage in eerste termijn, voorzitter. Wij constateren dat er van grote structurele problemen met de oude verordening niets is gebleken. Tenminste niet uit de stukken die voorliggen. In de kern moet die nieuwe verordening alleen van rechtswegen opgesteld worden. En daarbij zien we een goed concept voor ons liggen. En ons standpunt daarbij is...
Wij waren al begonnen omdat de 5 minuten al ruimschoots gepasseerd waren. De heer Snoek heeft het woord. Gaat u verder.
Ik zal mijn zin opnieuw beginnen. Dat is voor de laatkomers om het zomaar te zeggen. Ons standpunt in deze is dat je als je één persoon voorrang geeft, hoe sympathiek en het belang van het individu dat ook is, betekent dit in de kern dat iemand anders langer moet wachten op een woning, een vrijkomende woning. En eigenlijk is ons standpunt als fractie dat we voor een enkele bepaalde doelgroep een uitzonderingspositie willen geven. Als er iemand in nood is, dan moet hij geholpen worden. Maar dan ligt het instrument van de urgentieverklaring voor. Dat was mijn bijdrage in eerste termijn.
Dank u wel. Dan lijkt het mij verstandig schuin over te steken naar de andere kant. Omdat u ook een amendement had aangekondigd, begreep ik, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Net toch neem ik aan bijna geheel de reactie van de heer Snoek aanhorende. Ben ik geheel met hem eens dat niet bepaalde groepen voorrang moeten krijgen, om het zomaar te zeggen. Maar dan hebben we het over volwassen mensen. De ene groep volwassen mensen, de andere groep volwassen mensen. Mijn amendement is erop gericht om de ontwikkeling van kinderen die moeten verhuizen omdat er bij scheiding van hun ouders geen huurwoning te verkrijgen is, noodgedwongen moeten verhuizen en dan uit hun omgeving worden gehaald, van school moeten enzovoort. Dus mijn amendement is er zeker niet op gericht om ouders, in dit geval bijvoorbeeld gescheiden ouders, voorrang te verlenen bij urgentieverklaringen ten opzichte van andere ouders. Wat ik hiermee wil voorkomen is dat kinderen noodgedwongen uit hun omgeving en van school moeten omdat hun moeder bijvoorbeeld in hetzelfde dorp of in dezelfde gemeente geen woning kan vinden. Dus dat even als reactie op de heer Snoek. En dan ga ik nu denk ik het amendement aankondigen.
Ik wou net zeggen, het is wel goed dat u het amendement even toelicht. Heeft u al een klein beetje gedaan, maar in ieder geval indient, want pas dan maakt het onderdeel uit van de beraadslagingen.
Even scrollen op mijn iPad, excuses. Ik heb nog nooit eerder een amendement ingediend. Volgens mij moet ik hem in zijn geheel voorlezen. Klopt dat?
Nou, dat hoeft niet per se, maar dat is misschien wel goed. We hebben hem ook op papier. Oh, dat is een andere. Maar leest u in ieder geval luid en duidelijk de tekst van het amendement zelf voor. Dus wat u aan wijzigingen voorstelt.
Oké. Fractie Rennes wil een amendement indienen met betrekking tot raadsvoorstel nummer 2015-36. Het onderwerp is huisvestingsverordening. De Raad van de Gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen de datum 9 juli 2015. Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 9 juni 2015. Besluit, dubbele punt, de voorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 onder A, kopje B, relatiebeëindiging, luidende een van de partners de lasten van de eigendomswoning zelfstandig kan dragen, te vervangen door de navolgende voorwaarden. Een van de partners de lasten van de eigendomswoning zelfstandig kan dragen, tenzij dit betekent dat de verhuizende ouder niet in aanmerking komt voor een woning. Hier heb ik kort voor de vergadering even contact over gehad met de griffier. Die gaf aan dat ik mondeling hier zou kunnen aangeven dat het woord woning vervangen zou moeten worden door het woord urgentieverklaring. Dus dat de verhuizende ouder niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring binnen de huidige woonomgeving. Tussen haakjes dorp. De toelichting hierbij, waar ik net als reactie op de heer Snoek ook al iets over zei. Toelichting, omwille van kinderen van wie de ouders gaan scheiden, dubbele punt, het kan van belang zijn dat die kinderen in hetzelfde dorp / omgeving woonachtig blijven, denk aan school. In de praktijk komt het voor dat de ouder, tussen haakjes vaak moeder, genoodzaakt is te verhuizen naar een ander dorp / andere regio, omdat niet tijdig een huis gevonden kan worden. Middels deze toevoeging wordt mogelijk gemaakt dat beide ouders ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen in hetzelfde dorp kunnen blijven wonen. Al dus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Gieselanden van 9 juli 2015. Indiener EM Rennes, fractie Rennes. Dat was het.
Oké, dank u wel. Dan weer naar de overzijde. ChristenUnie, wie zou daar het woord willen voeren? De heer Van der Minkelis, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dankjewel. Over het voorstel. De heer Snoek zegt van dat wordt ons eigenlijk van rechtswegen opgedrongen en daar gaan we dan in mee. Dat zal zo zijn. Tegelijkertijd zijn wij als ChristenUnie toch wel blij met de verruiming van het aantal urgentiegevallen. Dat ook wat meer ruimte biedt aan bepaalde groepen inwoners die dat mogelijk nodig hebben. Vanuit dat idee willen wij ook het amendement van de fractie Rennes steunen. Omdat we dat zien als een kleine uitbreiding en verbijzondering van het aantal urgentiecategorieën ook in de verordening. U zult zich herinneren, zeker de wethouder die verantwoordelijk is voor dit onderwerp, dat we in de inforaad onze vraagtekens hebben gesteld bij de opmerkingen over de schaarste van bepaalde categorieën woningen of voor bepaalde categorieën woningzoekenden, dat in Gieselanden niet het geval is. Toen hebben we met name ingezoomd op de categorie zorgwoningen. En met een bepaalde stelligheid wist de wethouder dat te ontzenuwen, omdat er juist bij Brederooshof, ik meen wel 5 woningen, niet te verhuren zijn en dat binnenkort ook publiekelijk zou worden aangekondigd. In de tussentijd heb ik toch even mijn licht opgestoken in Giessenburg en begreep dat het inderdaad klopt, maar dat het uitsluitend verouderde woningen betreft die niet toegankelijk zijn voor mensen die echt een rolstoel toegankelijke woning nodig hebben. Het zijn verouderde woningen met drempels, het zijn ook bovenwoningen, dus mensen die inderdaad gebruik moeten maken van bijvoorbeeld een scootmobiel of een rolstoel enzovoort, die hebben er eigenlijk weinig aan. Dat brengt ons op het volgende, dat we de wethouder graag toch een bepaalde scherpte willen vragen op, als het gaat om de urgentie van mensen die op de een of andere manier vanwege fysieke beperkingen of vanwege een mantelzorg vraag of opdracht, dat hij bereid is om daar een zekere collans ook in te betrachten. Ervan uitgaande dat er inderdaad schaarste is voor mensen die oudere bewoners, trouwens ook niet zozeer oudere bewoners zijn, maar Grieslandse inwoners die behoefte hebben aan een woning die goed geschikt is, modern is, ingericht om te kunnen wonen. Dat was het.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van CDA, de heer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. De regionale huisvestingverordening, en het zal bekomen denk ik dat ik nog niet zo heel veel ervaring heb binnen dit bestuursorgaan, maar ik vind het een apart fenomeen. We zijn verplicht om hem vast te stellen per 1 juli, want anders hebben we niks. Nou, 1 juli is al gepasseerd en de wereld bestaat nog steeds. En dan concluderen we dat we hem regionaal vaststellen. We schrappen een aantal eisen en daar zijn we beslist niet ongelukkig mee. En dan sluiten we aan bij wat de heer Snoek net zei, van als je de een voorrang geeft, dan moet je een ander teleurstellen. Maar dan hoor je van de buurgemeente Gorkum dat die wel weer een eis of een voorwaarde toevoegt. En als we straks voor het abonnement van fractie Rennes stemmen, dan krijgen we vanuit Gieseland, dan krijgen we er ook nog weer een toevoeging bij. Dan vraag ik me af, hoe doen we dat met alle andere gemeenten? Beginnen we met een bijna leeg document? En als straks alle gemeenteraden vergaderd hebben, komen we dan weer met een net zo'n grote lijst als dat we met de vorige hadden? Nou, dat is volgens ons niet helemaal de bedoeling van dit document.
Voorzitter, per interruptie. Als ik de overburen, en dan bedoel ik met name de CDA-fractie, afgelopen maanden goed gehoord heb, zijn ze met name ongelooflijk scherp op het inbrengen van de Grieslandse eigenheid in bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen. Het verbaast me eigenlijk een beetje dat u nu aangeeft van nou dat u juist die eigenheid niet zo belangrijk vindt omwille van de gemeenschappelijkheid in die GR. Of in deze verordening.
Even daarop reagerend, dat was niet de strekking van mijn betoog. Wat ik wil aangeven is dat we in eerste instantie een voorstel krijgen vanuit de regio, waarin geen eisen meer, of eisen, dat is misschien niet helemaal het goede woord, vermeld staan. En vervolgens komen we bij iedere gemeente die langskomt, wordt er iets toegevoegd. En dan is onze vraag, wat ligt nu ter beslissing? Ligt nu het voorstel zoals wij het in de stukken hebben? Of komt er straks nog een stuk met allerlei toevoegingen waar we alsnog weer een klap op geven? Dat is eigenlijk de insteek van onze vraag.
Bij die vraag wil ik me heel graag aansluiten.
En dat was mijn bedoeling.
Gaat u verder.
Ik onderstreep uw opmerking dat wij inderdaad voor de inbreng van Gieselanden zijn in verschillende regionale regelingen. Dat onderschrijf ik van harte. Soms heb je wel eens support nodig uit je eigen kring. Wij gaan niet het amendement van de fractie Rennes ondersteunen. Omdat wij vinden dat er is een urgentieverklaring mogelijkheid. De heer Snoek heeft die ook al aangehaald. En daar kan desbetreffend gebruik van gemaakt worden. En dat is volgens ons een betere weg als dat je nu weer een algemene regel invoert voor die groep waar het over gaat. Maar dan kunnen ze op voorhand er altijd al gebruik van maken. En nu zal er een urgentie aangetoond moeten worden. Want, dan sluit ik weer bij de heer Snoek aan, waar je iemand voor voortrekt, moet je een ander teleurstellen. En dat geldt ook in dit geval. Daar wil ik het in eerste instantie belaten.
Dank u. Dan weer naar de overzijde, de heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Om maar met het eind te beginnen, de SGP steunt het voorstel zoals het er nu voor ligt. Zonder aanvullingen. En dat betekent dat we ook niet het amendement van de fractie Rennes zullen steunen. Daar heb ik ook mijn redenen voor. Ik zal ze toelichten. Dat het steun heeft te maken met de urgentie die speelt. En we hoe dan ook op enig moment toch nog een aanpassing krijgen waar we nog apart over debatteren. En ik denk niet dat we die vanavond nu mee hoeven te nemen. Dat is in de informatieaantal ook al toegezegd. Waarom steunen wij niet het voorstel van de fractie Rennes? Omdat ik van mening ben, als ik het voorstel goed begrepen heb, maar ik ben geen jurist en ik gebruik alleen mijn boerenverstand in die zin. En soms zijn boeren wijzer dan juristen.
Bedankt voor het compliment, meneer Lok.
Soms, hè. als ik het voorstel goed gelezen heb, haakt mevrouw René, of fractie Rennes aan bij een inperking van een voorwaarde die onder B genoemd wordt. Er is een urgentieverklaring en er is een inperking op de derde. Maar die inperking geldt niet voor het tweede aandachtstreepje. Er minimaal één minderjarig kind in het geding is. En op het moment dat er minimaal één minderjarig kind in het geding is, is er een urgentieverklaring. Dus ik snap eerlijk gezegd niet wat
daar wil ik graag op reageren,
wat het amendement aanvult op datgene wat er al staat.
Mevrouw Rennes.
Dat is precies.
Dus daarom steun ik het niet.
Dank voorzitter. De heer Lok, ik vind het fijn dat u dit argument heeft benoemd, want dat is dus precies de reden waarom ik dit amendement heb ingediend. Als, en het gaat hier over relatiebeëindiging, als dat aan de orde is, twee mensen scheiden. Het voorbeeld, vader blijft in het huis, moeder vertrekt met de kinderen. Als de moeder dan van mening is, ik wil graag in dit dorp blijven voor bijvoorbeeld de schoolgang van mijn kinderen. En zij weet dat zij een jaar of twee ingeschreven moet staan om een woning, om recht te hebben op een woning, om op basis van inschrijving ook daadwerkelijk toegewezen te krijgen. Dan doet zij een beroep op die urgentieverklaring, op die verordening die wij hier bespreken. Maar waarom dan vervolgens is het feit dat zij geen urgentieverklaring krijgt? Waarom? De vader blijft in de woning, want die kan in de meeste gevallen de woning nog bekostigen, de alleenstaande moeder niet. Dan krijgt die moeder geen urgentieverklaring, want, en dat staat dus bij dat derde streepje, bij artikel 9, een van de ouders heeft een huis en dus is daarmee gegarandeerd dat die kinderen niet op straat staan. Maar die kinderen wonen 13 van de 14 dagen of 12 van de 14 dagen helemaal niet bij vader. Dus dat derde streepje is voor die moeder helemaal niet relevant, want zij wordt precies op basis van dat derde streepje een urgentieverklaring geweigerd.
Ik spreek over het tweede aandachtstreepje en daar worden geen beperkingen op aangelegd. Maar dat was het enige wat mijn betoog inhield. Meer heb ik er niet op toe te voegen.
Goed, dan de fractie van de PvdA, de heer Van Rijn.
Ja, dank. Ook dank voor de toelichting die we hebben gekregen. Dat verduidelijkt ook wel wat betreft dit voorstel. We zijn ook blij dat het regionaal wordt opgepakt. Er resten ons nog wel drie vragen. De eerste vraag heeft betrekking op het vaststellen van onze lokale woonvisie. Dat gaan we in begin 2016 doen. Wat voor invloed heeft deze verordening op het vaststellen van onze lokale woonvisie? Daarna is de volgende vraag, dat betreft vluchtelingen. Er is een toename van het aantal vluchtelingen in Nederland. Hoe gaan we dit regionaal oppakken en wat voor invloed heeft deze verordening daarop? En de derde heeft betrekking op wat de heer Van der Water al aangeeft. Hoe gaan we om met zo'n motie als in Gorinchem is aangenomen?
Amendement Gorinchem bedoelt u waarschijnlijk. De wethouder. Wethouder van Houweling.
Nee, dat juridisch geneuzel doen we niet aan, meneer de voorzitter. Ik denk dat we...
Houden we aan,
ik denk dat we elkaar... Ik denk dat we elkaar best
waarom
wel begrijpen.
Waarom heeft u dat niet eerder gezegd,
ja.
Meneer de wethouder?
Nee, wat een amendement in Gorinchem. Ja. Dank voor uw steun, maar toch nog wat kritische geluiden, zelfs voorstellen om de voorliggende concepten op een onderdeel aan te passen. Het is inderdaad correct, zoals de heer Snoek zegt, dat de huidige, eigenlijk al niet meer, want we zitten na juli, de vorige verordening is van rechtswege vervallen. Er is de wet, huisvestingswet is per 1 januari gewijzigd. In de wet was bepaald dat besluiten en beleidsnotities die hun basis vonden in die wet, dat die nog een half jaar zouden blijven gelden en daarna gewoon niet meer. Dus dan is die weg en dan heb je niks. Dan is het college niet bevoegd om een urgentieverklaring te verlenen. En ja, dat is vervelend. De taak en de rol van de lokale overheid in de nieuwe wet is ook wel, niet ingrijpend, maar toch ook wel iets anders
geformuleerd dan in de vorige. En dat betekent dat je als lokale overheid eigenlijk alleen maar regels mag stellen als er aantoonbaar schaarste is. En daarbij moet je ook, hoeft niet in hetzelfde document, maar dan heb je het over bijvoorbeeld de woonvisie. Daarbij moet je ook aangeven als gemeente hoe je die schaarste denkt op te gaan lossen. Want dat je dat als vaststaand feit accepteert, dat is niet voldoende. Gewoon de opdracht van de wetgever aan de decentrale overheden. De basislijn is wel om te liberaliseren. Dat is een lijn die je al veel langer ziet in het landelijk beleid. Hè, van laat het nu over aan de woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders. Intussen zie je een andere trend waarin men regels stelt dat die woningcorporaties niet al te gekke dingen gaan doen. Maar ga als lokale overheid of als provincie, ga je niet bemoeien met die dingen die gewoon de markt of het maatschappelijk middenveld of het economisch commerciële krachtenveld of wat je dan ook neemt zelf oplost. En grijp pas in als dat echt nodig is. Dat is gewoon de basisgedachte toch wel in het beleid van het ministerie, wat je ook ziet in deze wet. En het klopt dan ook dat deze verordening is gewoon veel magerder dan de vorige. Gewoon omdat die wettelijke basis om een aantal zaken te regelen er niet meer is. En wij zelf ook die noodzaak niet zo voelen. Dan kom je dus aan het voorstel van mevrouw Renes om daar een uitbreiding aan toe te voegen. En ik begrijp heel goed wat u bedoelt, er even los van de formulering of die juridisch klopt of niet. Maar u zegt van nou, het kan zijn dat na een echtscheiding een relatie die uit elkaar valt, dat er dan wel een woning gevonden wordt, maar dat het in een andere gemeente is. Dat kan voor die kinderen kan dat heel vervelend zijn. Zeker als er sprake is van co-ouderschap, dat ze een paar dagen bij de ene en een paar dagen bij de andere ouders zijn, over twee kernen verdeeld, of twee gemeenten. Dat is erg vervelend. En ik ben dat met u eens. Toch raad ik af om die wijziging aan te brengen. Want als we het hebben over een urgentieverklaring, en ik schets niet voor niets, de gedachte en de bedoeling van de regering, en wat ook onze bedoeling moet zijn, om slechts die dingen te regelen die echt nodig zijn. Vanuit die gedachte zeg ik van, dat is hoogst vervelend, maar een urgentieverklaring moet eigenlijk alleen maar bedoeld zijn voor mensen die zonder zo'n urgentieverklaring straks liggen te slapen op een van de bankjes die wij aan gaan schaffen. En dat er andere situaties denkbaar zijn waarvan je zegt van joh, wat vervelend nou. En dat het toch even wat extra aanpassen en inschikken vraagt van de mensen. Ja, het zal zo zijn. Maar op het moment dat je zulke mensen een voorrangsbehandeling geeft, dan betekent het dat een ander, die misschien ook in een vervelende situatie zit, maar net niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, die moeten we 2, 3 of 6 maanden wachten. Of die krijgt een woning die minder naar zijn zin is. Dat is de afweging die u moet maken. Dus om die reden raad ik het amendement af. De regionale verordening, die term is een aantal keren gevallen. Het is geen regionale verordening, het is een gemeentelijke verordening. Per gemeente wordt de verordening vastgesteld. Op het moment dat je in de regio afspreekt om gelijkluidende verordeningen vast te stellen, ja, gaat het werken als een regionale verordening. En dat moet ook. Ja, je kunt hem ook omkeren, maar het zou fijn zijn als de gemeenten allemaal een gelijkluidende verordening vaststellen, want over en weer hebben we de afspraak dat we elkaars urgentieverklaring erkennen. Op het moment dat de ene gemeente ruimhartiger of anders gaat toewijzen dan de ander, dan loopt dat klem. Stel dat Gorinchem aan Jan en Alleman, ik maak hem even zwart-wit, aan iedereen die daar vriendelijk om vraagt een urgentieverklaring af zou geven, dan betekent dat mensen uit Gieselanden die woning zoeken per definitie altijd op de wachtlijst blijven staan, want anderen gaan voor. Dus dat is het belang, dat we binnen het portefeuillehoudersoverleg opnieuw in overleg gaan over de situatie zoals die nu ontstaan is, doordat Gorinchem een iets andere tekst aanneemt. Daar moet gewoon weer over overlegd worden, want in de praktijk gaat dat wringen. Of we nemen allemaal die bepaling over, maar daar wil ik volstrekt niet op vooruitlopen, want er is nog helemaal geen tijd geweest om even goed te kijken naar wat dat dan wel betekent in de praktijk. Of de wethouder van Gorinchem moet terug naar de raad en het nog eens heel goed uitleggen dat ze daar de verordening opnieuw vaststellen. Een van die twee. En dat heeft geen bloedspoed en dat kan best wachten tot na de vakantie. Want het is ook niet zo dat de mensen in rijen van drie voor de deur staan om een urgentieverklaring aan te vragen. Maar die situatie kan zo niet blijven. En dan sluit ik ook gelijk aan de vraag of de suggestie...
Heer Van der Water.
Klopt het dat ik dan de wethouder hoor zeggen dat we nu een voorlopige verordening vaststellen?
Nee.
En dat die later definitief komt, of hoe, nog niet helemaal rijmen.
Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Ik stel voor de verordening vast te stellen zoals die aan uw raad is voorgelegd en zoals die al door 2 of 3 gemeenten in de regio is vastgesteld.
En voorzitter? Eerst even de wethouder.
En ik constateer dat Gorinchem daar een aanvulling op gedaan heeft, waarvan ik zeg van ja, wacht even, we moeten gaan onderzoeken of dat geen verdringing tot gevolg heeft mogelijk. Omdat we over en weer elkaars urgentieverklaringen herkennen. En zo ja, dan gaan we in gesprek met Gorinchem met de vraag van joh, waar zijn jullie mee bezig? En hier moeten we nog eens even goed naar kijken, want dit gaat zo niet goed werken.
Even ter interruptie.
Nee, eerst even de heer Van der Water nog, want die heeft nog een
aantal vragen. Maar stel je voor dat Gorinchem voet bij stuk houdt?
Dan wil ik niet te ver op de zaken vooruitlopen, maar een van de consequenties zou kunnen zijn dat we niet als vanzelfsprekend elkaars urgentieverklaringen gaan herkennen.
Dan mevrouw Renes, want die had eerst nog een interruptie.
Ik begrijp dus dat in Gorinchem de voorliggende verordening wel is vastgesteld met een achtneming van het abonnement wat daar is in.
Met een aanvulling.
Met een aanvulling.
Klopt.
Gewijzigd is vastgesteld, ja.
Ja.
Mevrouw Pizzo.
En in die aanvulling heeft de wethouder, mevrouw Dansen, de opdracht gekregen om de omringende gemeentes in de regio dit ook voor te gaan stellen.
Klopt, en zij zal wel langskomen in het portefeuilleoverleg. Er is een amendement aangenomen in Gorinchem, waardoor dus de verordening met een regeltje is aangevuld. En er is een motie aangenomen waarin een klemmend beroep op het college werd gedaan om de omliggende gemeenten ervan te gaan overtuigen dat dit toch wel een hele goede aanvulling is. Nou, ik vat hem even heel kort samen. Maar dat zullen we gaan bespreken met elkaar. Ik kijk even op mijn lijstje wat er nog is blijven liggen. Opmerking over Brederotshof. Ja, ik geloof u direct dat waar is. En wij werken dus aan de lokale woonvisie. Daar gaan dit soort dingen, wil ik niet op vooruit lopen, maar daar gaan dit soort dingen in meegenomen worden. Van nou welk beleid, met name qua type woning en ook een beetje qua aantallen, is er nodig voor de komende 5 of 10 jaar om ervoor te zorgen dat iedereen toch kan wonen zoals die zou willen of moeten. En daar gaat dit ook een plekje in vinden.
Dat was uw,
voorzitter, mag ik
u
wel gelijk worden. Reageren?
Sorry?
Mag ik gelijk reageren op de laatste opmerking?
Nou, ik wilde maar de tweede termijn doen, dan kunt u allemaal alles meenemen. Tweede termijn, de heer Snoek. Oké, dan ging ik naar mevrouw Renes, tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Om te beginnen dank ik de ChristenUnie-fractie voor de steun voor mijn amendement. Stel ik zeer op prijs en ik begrijp dat zij wel degelijk het belang inzien van dit amendement, namelijk dat het kinderen dient. Ik vind het dan ook teleurstellend dat andere fracties wellicht mijn bedoeling bij dit amendement niet helemaal goed begrepen hebben. Ik hoor van verschillende fracties dat de reden waarom zij hier niet mee in kunnen stemmen is dat wanneer een urgentie voor een dergelijke persoon of gezin, ouder met kinderen, wordt afgegeven, dat anderen dan moeten wachten. Ik zou graag willen refereren aan de bijlage evaluatie pilot. Daar staat namelijk, wederom geen paginanummers, even kijken bij welk kopje of nou ja, aanleiding praktijk. Het staat op de derde pagina, evaluatie alleen toewijzen op basis van inschrijfduur. Er staat daar weergegeven een soort toelichting op dat alleen, niet alleen de inschrijfduur als maatgevend wordt genomen of als criterium wordt genomen om een woning toegewezen te krijgen. Er staat, in de afgelopen maanden heeft 94% van de verhuringen alsnog plaatsgevonden via inschrijfduur. In 6% van de gevallen heeft loting of handmatige toewijzing, tussen haakjes bijzondere situatie met betrekking tot urgentie, plaatsgevonden. Dit is dikwijls aan een starter geweest. Als wij weten dat 6% van de toewijzingen van woningen loting of handmatige toewijzing, lees urgentie, is geweest. Ik zie regelmatig woningen die via loting worden aangeboden. Ik zeg zomaar met mijn vinger in de lucht dat het aantal toewijzingen wat op dit moment de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden in slechts 1 of 2% van de gevallen op basis van een urgentieverklaring is geweest. Ik kan er dan ook niet bij dat wanneer middels mijn amendement zou betekenen dat 0,5% van de toewijzingen op basis van urgentie zou zijn, en dat is die toename, dus 0,5% van de woningen die worden toegewezen, de mensen moeten wachten, dat wij dat belang stellen boven het belang van kinderen die mogelijk voor de rest van hun leven problemen hebben doordat zij uit hun vertrouwde omgeving hebben gemoeten omdat er geen beschikbare woning in die omgeving was. Het is heel duidelijk welk belang wij hier boven stellen, boven de kinderen. U merkt aan mijn toon dat ik er niet bij kan dat dat argument gehanteerd wordt om dit amendement niet te steunen. We hebben het hier over, bij wijze van spreken, 0,5% van de toewijzingen. Die 0,5% zal een paar kinderen betreffen. Daar zullen dan een aantal andere volwassenen, mogelijk ook gezinnen, klopt, iets langer moeten wachten. Maar ik vind het amendement meer dan de moeite waard. En ik ben dan ook blij dat de CU het wel stemt. En dat stelt mij teleur dat de rest het niet stemt. Bij deze. Dan had ik nog een paar vragen. Ik was in de eerste termijn met het voorlezen van het amendement te druk. Ik had nog twee vragen. Misschien wilt u er nu niet op ingaan, dan zal ik het als schriftelijke vraag stellen, dat kan. Maar ik wil toch maar even vragen, op pagina 2 van 5 staat onderaan, wel is betaalbaarheid zowel voor gemeenten als corporaties een onderwerp wat hoog op de agenda staat. Om die reden is besloten om in 2015 gezamenlijk een project betaalbaarheid in regio AV te starten. Ik hoor graag van het college wat het project inhoudt en welk doel het gaat dienen. En dan op de volgende pagina wil ik nog maar aangeven, en dat is misschien niet de gemeente toe te rekenen, dan wel het Rijk, omdat die verordeningen een tijdje gewijzigd zijn geweest, het loslaten van de extra inkomenseis, die bedoeld was om ervoor te zorgen dat woningen met de laagste huren niet terechtkomen bij de hogere inkomens. Die eis wordt nu losgelaten. Dit betekent echter wel dat gedurende een aantal jaren mensen die reageerden op een woning mogelijk werden uitgesloten omdat de extra inkomenseis dit belemmerde. Ik vind dan ook de evaluatiepilot matig. Er staat namelijk dat alleen bij corporaties en de gemeente de pilot, zeg maar, de informatie opgehaald is. Ik heb nergens kunnen lezen dat ook woninghuurders daarin betrokken zijn of inwoners. Want uit mijn amendement blijkt wel dat er wel degelijk voor bepaalde groepen schaarste van woningen is. Dus de aanname vanuit de pilot-evaluatie dat er geen enkele schaarste zou bestaan, onderschrijf ik niet. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de fractie van de ChristenUnie, de heer Van der Winkel is.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de eerste termijn waren wij nog vergeten de wethouder hartelijk te bedanken voor de schriftelijke beantwoording van een paar korte vragen met gelukkig ook korte antwoorden. De dank staat een beetje tegenovergesteld, toch tegen hoe zal ik het zeggen, de moeite die ik heb, de enorme moeite met de wijze waarop de wethouder de positie van sommige kansarmen in onze samenleving tegemoet treedt. Dat bagatelliseren, dat wens ik eigenlijk niemand toe hier in de gemeente. We kennen landelijk de discussie over bed, bad en brood. We moeten niet wensen dat we in Griekenland een discussie krijgen over bed, bad, brood en picknickbank, bij wijze van spreken. Het is makkelijk om er lacherig op in te gaan, maar dat moeten we hier gewoon niet wensen. Het zal ook niet zo snel gebeuren, maar in grote steden is het echt een groot probleem, een dramatisch probleem. En dat wil ik toch ook even noemen. Wij hebben ons door de andere fracties dan de fractie ineens niet laten overreden om onze steun voor het amendement in te trekken. Dus dat willen we graag nog een keer onderstrepen. En nog de opmerking van de wethouder over de urgentie van mensen die dus in aanmerking willen komen voor een zorgwoning. Ja, natuurlijk moet dat in een woonvisie geregeld worden, maar u geeft zelf al een termijn van 5 of zelfs langer aan. Een woonvisie staat wat op gespannen voet met het oplossen van urgentiegevallen. Daar zit natuurlijk een levensgroot gat tussen. Dus we willen toch benadrukken dat we graag coulance willen voor deze groep, want die is er wel degelijk. Op de korte termijn zijn mensen echt genoopt om hun heil te zoeken buiten de gemeente Gieselanden, omdat dit soort type woningen er nu niet is. Ik snap ook al dat we dat nu niet vandaag of morgen kunnen oplossen, maar in de urgentiebepaling mag dat best wel iets extra aandacht hebben. En dat wil ik graag van u horen.
Dank u wel. Dan de heer Van der Water nog. Ja, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil even kort reageren op de, ja, tussen de regels door toch wat verwijten dat wij deze fractie of dit amendement niet zouden steunen. Met het oogpunt als zouden wij dan onmenselijk zijn. Nou, niets is minder waar. Dat zijn we absoluut niet. En dat, maar wij zijn op voorhand niet genegen om voor een, nou, klinkt misschien heel denigerend, een paar gevallen een algemeen geldende regel op te nemen in een verordening. Mijn buurvrouw haalde de pilot uit. Daar goochelden ze wat met getallen en percentages. En ze haalden daaraan dat er een heel laag percentage is. Je zou ook de conclusie kunnen trekken. Er wordt heel weinig gebruik gemaakt van een urgentieverklaring. Nou, dat betwijfel ik. Als er een urgentieverklaring is, dan denk ik dat de gemeente toch heel recht moet staan, willen ze die afwijzen. Dus daar geloof ik niet in. Dus in die zin blijven wij bij ons standpunt dat we via deze verordening en via de urgentieverklaring ook die gevallen kunnen helpen. Eén vraag nog richting wethouder. Hoe gaan wij, en dan bedoel ik met name over het amendement dat in Gorinchem ingediend is, hoe gaan wij daarover geïnformeerd worden over dat vervolg, in hoeverre dat voor ons gaat gelden of niet gaat gelden? Dank u wel.
Helder. De heer Lok nog? Nee. Mevrouw Piso of meneer Van Rijn? Ik zie twee vingers.
Ik had nog een openstaande vraag, maar hij weet het al dus.
Oké, mevrouw Piso nog?
Ik ga graag met de heer Van der Water mee. Ik wil dus heel graag op de hoogte gehouden worden van het amendement in Gorinchem en hoe wij hier als raad de terugkoppeling krijgen. Dank u.
Dank u wel. De wethouder.
Ja, mijn excuses naar de Partij van de Arbeid. Uw vraag over de toenemende aantal vluchtelingen en hoe die gehuisvest gaan worden. Ik lees ook met zorg in de krant. Dat mensen gedwongen zijn of zich gedwongen voelen om hun heil te zoeken in de vreemde. En vervolgens de zorg van ja, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat opvangen? Je ziet tussen de landen dat daar soms vervelende discussies over zijn. Waarvan je denkt het gaat wel om mensen. En op een gegeven moment komt het steeds dichterbij natuurlijk. En kan er de vraag zijn of we ook een aantal mensen in Gieselanden willen huisvesten. Die extra vraag heeft ons nog niet bereikt. De woningcorporaties, zeg maar, die hier in de regio, heel het land, zeg maar, actief zijn, die hebben daar regelmatig contact over met het ministerie. Wat ik weet, dat is dat er hier in de regio geen extra opgave, geen extra vraag ligt. De vraag die er wel lag, dan liggen we redelijk op schema, gewoon de gemeenten in de AV, zeg maar. En dan heb je het over voor onze gemeente een handvol of net iets meer per jaar. En je loopt dus een paar maanden achter, je loopt dus een paar maanden voor. En dat is maar net of dat er in ene keer een gezin met drie kinderen komt of een aantal alleenstaanden. Maar dat gewoon knelpunten zijn er niet. En dat is mijn antwoord op die vraag. Betrekking tot het...
Burgemeester, even ter interruptie. Ik heb vanmorgen even de taakstelling statushouders opgezocht. Op 1 januari... hadden wij een achterstand van 4 personen. In de eerste helft van 2015 hadden we er 12 moeten plaatsen. We hebben er in totaal dus 16 moeten plaatsen, maar er zijn er 11 gerealiseerd. Dus we beginnen de tweede helft van dit jaar al met een achterstand van 5. En de nieuwe taakstelling is 13. Dus dan hebben we het over 18 personen die dus in dit tweede helft van het jaar wel plaats moeten worden.
Dat klopt helemaal met wat ik zeg. Je kunt dus een paar voor, je kunt dus een paar achter lopen. En een knelpunt is er niet. En het kan zo zijn, ik zeg niet dat het is, het kan zo zijn dat er volgende week 10 geplaatst worden. En dan lopen we weer iets voor. Ik bedoel, de afgelopen jaren is dat steeds zo gegaan. En er is gereden om aan te nemen dat die trend nu anders is. Op het moment dat daar een forse extra taakstelling van het Rijk bij zou komen, ja, dan moeten we met elkaar in gesprek hoe we dat op gaan vangen. Maar ik voorzie dat we daar ook heel goed uit gaan komen. En het is niet zo dat die mensen nu op een bankje moeten slapen, maar het gaat om de doorstroom vanuit asielzoekerscentra en dat soort opvangen.
Ja, u hoort me niet zeggen dat ze op een bankje moeten slapen, maar van die 18 kunnen er dus 10 alleenstaanden zijn. Dat wil wel zeggen dat je 10 woningen vrij moet maken.
Dat klopt. Ik bedoel, dat kan. Ik weet niet of het zo is. Het kan. En als dat tot problemen of tot vraagstukken leidt, dan gaan we erover in overleg met elkaar.
Er zitten helaas heel veel alleenstaanden in de AZC's.
We dobberen langzamerhand wel een klein beetje van het voorstel af zoals dat op de agenda staat. Dus ik wil u vragen om de beantwoording voor te zetten.
De heer Van der Minkel is over de bad, beste bad brood. U miskent mij een beetje of ik heb me verkeerd uitgedrukt. Wat ik gezegd heb is dat die urgentieverklaringen er zijn om te voorkomen dat mensen op het bankje moeten slapen. Dat er mensen zijn die in een vervelende situatie zitten, of niet de woning waar ze graag ingezeten hadden, of misschien niet het dorp waar ze graag gewoond hadden. Dat zal zo zijn. Maar de lijn, en dat was ook in de vorige verordening, en in de verordening daarvoor, is toch altijd geweest van, ja, je kunt die groep mensen die een urgentieverklaring krijgt wel steeds groter maken. Maar de discussie waar ligt die grens dan, die blijft per definitie altijd. En besef dat je een groep mensen die je niet persoonlijk kent, maar die misschien ook wel heel graag zouden verhuizen of heel graag zouden weer gaan willen trouwen zodra ze een woning hebben, die zet je dan steeds weer op achterstand. En dat heb ik gezegd en bedoeld te zeggen. En het lage aantal urgentieverklaringen dat we hier verstrekken als gemeente, dat is niet omdat het beleid zo sterk, zo terughoudend is. Nee, dat is omdat er toch heel vaak in overleg wel een oplossing gevonden kan worden. Ook in geval van echtscheiding, want er zit dus ook een hardheidsclausule in de verordening. En los daarvan, de mensen, we zijn vrij kleinschalig georganiseerd hier als gemeente en als dorpskernen. De mensen zijn ook bereid om gewoon te kijken binnen de mogelijkheden naar de persoonlijke situatie. Dat we niet zoveel urgentieverklaringen hebben hier in de gemeente. Dat is ook mede omdat er vaak een oplossing gevonden kan worden. Ja, waarvoor men niet eens zo'n verklaring hoeft aan te vragen. Gewoon dat er bereidheid is en in bepaalde categorieën woningen is er ook weinig schaarste. En ik zeg, op die manier kunnen we elkaar toch vaak wel helpen. Hoe gaan we om, als laatste meneer de voorzitter, hoe gaan we om met het amendement van Gorinchem? Nou, niet. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan zult u daarover geïnformeerd worden. Maar of Gorinchem wel of niet persisteert in de verordening zoals ze hem nu aangenomen hebben. Ik bedoel, dat is hun keuze. Als dat zo is, dan moeten we als portefeuillehouders met elkaar in overleg wat voor effecten dat heeft op de afspraak dat we over en weer elkaars urgentieverklaring erkennen. Nou, daarvoor is het nodig dat we eerst eens gaan onderzoeken. En dat doe ik niet op een achternamiddag van wat voor effecten zou dat hebben. En vinden we die effecten ongewenst. En ik bedoel, daar komt nog wat achteraan. Dus ik vermoed dat we ergens in het najaar hier wel op terugkomen. Maar op wat voor manier heb ik volstrekt nog geen beeld bij. Dank u wel, voorzitter.
Goed, dat brengt ons bij de besluitvorming. En zoals gebruikelijk gaan wij dan eerst besluiten over het ingediende amendement door de fractie Rennes. Ik zou willen vragen wie is voor het amendement? Mevrouw Rennes en de fractie van de ChristenUnie.
Ja, wij stemmen blanco, kan dat?
Nee, dat gaat niet. Sorry, ik had vergeten om u te vragen om een stemverklaring af te leggen. Dat kan wel.
Oh.
Maar blanco stemmen gaat niet.
Ja, dat hebben wij al eerder gemeld in deze raad, dat wij de zetel van fractie Rennes niet erkennen. En dus ook niet voor of tegen willen stemmen eigenlijk. Op een amendement zoals dat ingediend wordt vanuit de fractie Rennes.
Ja, maar u zult toch echt voor of tegen moeten stemmen, al is het alleen maar omdat de fractie Rennes wel in deze raad zit.
Nou, dan is alles tegen, denk ik dan maar.
Ja, die keuze is aan u.
Oké, tegen.
Dus dan vraag ik nog één keer, wie is voor het amendement? Dat zijn de fractie van Rennes en de ChristenUnie. Daarmee is het amendement verworpen. Dan breng ik in stemming het niet gewijzigde voorstel. Iemand daar behoeft nog een stemverklaring over af te leggen. Niet. Wie is daarvoor? Dat is iedereen behalve mevrouw Rennes. Daarmee is het voorstel aanvaard. Dat brengt ons bij het toegevoegde agendapunt 15a. De motie vreemd aan de orde, aangekondigd door mevrouw Rennes over het vluchtelingenwerk. Mevrouw Rennes.
Ja. Mag ik even wachten tot ik mijn papier voor mijn neus heb, mijn voorzitter?
Nee, begint u rustig. U zult het toch ook mondeling moeten toelichten. U hoeft het niet helemaal voor te lezen, maar de essentie toelichten mondeling lijkt mij sowieso verstandig. Nee, ik wil wel even wachten tot u hem opgezocht heeft. Of dat u hem op papier voor de neus heeft. Dat is verder gemakkelijk de zaak. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil deze motie vreemd aan de orde indienen. Omdat een agendapunt wat hieraan gelinkt is niet op de agenda staat. Deze motie vreemd aan de orde komt voort uit eenzelfde motie die afgelopen week in de gemeente Molenwaard is aangenomen. En dezelfde motie die in de gemeente Zederik is aangehouden. Dat bracht mij ertoe om deze voor de gemeente Gieselanden in te dienen. Raadsvoorstelnummer staat er niet boven. Onderwerp steun voor vluchtelingenwerk. De raad van de gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen de datum 9 juli 2015. Onderwerp steun voor vluchtelingenwerk. Constaterende dat vanwege de vele brandhaarden in de wereld het aantal vluchtelingen dat in Nederland wordt opgevangen toeneemt. Het aantal op te vangen vluchtelingen voor dit jaar voor onze gemeente op 25 ligt. En het meer dan een verdubbeling is ten opzichte van vorig jaar. Vluchtelingenwerk een heel belangrijke rol speelt in de opvang en integratie van deze mensen. Overwegende dat de begeleiding in de eerste maanden op het konto komt van vrijwilligers. Vanwege de stijging van het aantal vluchtelingen de werkdruk voor hen erg is toegenomen. De financiële situatie van vluchtelingen kwetsbaar is. De vrijwilligers van vluchtelingenwerk hier erg nauw bij betrokken zijn, soms zelfs met eigen portemonnee. Van mening dat deze vrijwilligers enorm belangrijk werk doen in de opvang van vluchtelingen en zij onze steun verdienen, verzoekt het college in de begroting 2016 een lief en leedpotje ter hoogte van €2000 ter beschikking te stellen aan vluchtelingenwerk, om zodoende het werk van de vrijwilligers te verlichten en de mogelijkheden voor integratie te vergroten. Dit regelluw te doen en na een jaar samen met vluchtelingenwerk te evalueren en bij succes door te zetten. En gaat over tot de orde van de dag. Misschien ongebruikelijk, maar ik doe het in deze toch, lees ik de voetnoot ook voor. Zodat duidelijk is welk doel deze motie dient. Voor de besteding van het lief- en leedpotje denken wij aan nuttige zaken die niet vanuit bestaande minimaregelingen worden vergoed. Zoals bijdragen voor een fiets, computer en of bijdragen voor leges bij verlenging van een verblijfsvergunning. Ondertekening indiener EMRNS, fractie RNS. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ik kijk eens even rond. Wie zou daarop willen reageren? De heer Van Duin zie ik alvast. Nou, de rest van de vingers komt zo meteen wel. Ja, ze komen allemaal aan de beurt hoor. Als u het wilt tenminste. De heer Van Duin, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de voorliggende motie klinkt sympathiek. In eerste instantie. Maar volgens ons is vluchtelingenwerk reeds heeft hij een subsidierelatie met onze gemeente. En indien de middelen ontoereikend zouden zijn, is de geëigende weg richting college. En vrijwilligers belonen, of zeker het potje lief en leed, zoals hierin staat in de motie, voor één organisatie heeft een kenmerk van willekeur. En zullen wij, als wij dit gaan zouden willen bespreken, nou eerst de reden moeten maken. En dan heb ik het over alle vrijwilligers hier. En geen precedentwerking creëren. En daarbij denk ik dat we heel nadrukkelijk, als we hier aan denken, ook de adviesorganen moeten betrekken. En de adviesorgaan die het meeste voor toegericht is, is de WMO-platform. Dat is de eerste reactie op de motie van lijst RNS.
Dank u wel. Ik kijk even naar de ChristenUnie, de heer Schalk, dacht ik. Hè? Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden deze motie niet alleen sympathiek klinken, we vinden hem ook heel sympathiek. We realiseren ons dat er feiten gewoon wel eens een keer een link is. Een verschil is in de mogelijkheden om dingen te financieren en de mogelijkheden die er op dat moment moeten zijn om dan toch dingen te kunnen aanschaffen. En dat op hele korte termijn. De urgentie van mensen plaatsen en dan op dat moment zeggen van we hebben wat geld nodig, kunnen we dat uit een potje halen, die is er, we kunnen niet omheen. En of daar inderdaad dan sprake is, zoals de heer Van Duin zegt, van een stukje precedentwerking, het zou best kunnen zijn. Maar de mensen die in feite gewoon in de praktijk bezig zijn, die weten daar echt wel goed te onderscheiden of het nodig is of niet nodig is. En wij vinden het inderdaad €2000, nou die willen we er best aan besteden. Dat is mijn bijdrage eerst maar.
Dank u wel, de heer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sluit me eigenlijk vrij sterk aan bij de woorden van de heer Verduin. In eerste instantie lijkt het een sympathieke
motie. Het is een motie in die zin ook wat vrijblijvend, denk ik. Tegelijkertijd vind ik het ook een wat warrig verhaal, omdat mij niet duidelijk is voor wie de subsidie nou uiteindelijk bedoeld is, voor de vrijwilligers of voor de doelgroep. De vrijwilligers komen er wel heel sterk in uit, maar op dat moment dan raak ik weer in de war en denk ik, het is voor de vrijwilligers. Maar er komt in het verzoek dan de integratie weer tevoorschijn en dan denk je, het gaat over de doelgroep. Dat is één. En twee, hij moet reguluw en toch wil hem evalueren. Nou, als je van tevoren geen doelstelling afspreekt, dan kun je hem ook niet evalueren. En in die zin is die aanvulling over evaluatie wat vaag. En ik sluit me ook aan bij de heer Verduin. Volgens mij doen we op basis van prestaties al zaken met vluchtelingen, met vluchtelingenwerk. En kunnen we dat in die zin ook gewoon voortzetten en laat vluchtelingenwerk voor hun eigen belang opkomen op dat punt. Ik kom uit de NGO-wereld en de meeste NGO's zijn uitstekend in staat om dat te doen, kan ik zeggen. Dank u wel.
Dank. Ik kijk even de heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Ook de CDA-fractie is van mening dat dit op zich een sympathiek voorstel lijkt. Maar echter zijn wij ook van mening dat de discussie over het vluchtelingenwerk, die zal ons allen naar de toekomst wellicht meer raken als nu. Vluchtelingenwerk Nederland is een NGO. Die zal in eerste instantie ook zelf haar eigen positie moeten bepalen, ook ten aanzien van de financiering en subsidiëring. Laat onverlet dat wij als individuele burgers, wel of niet georganiseerd in welk verband dan ook onze verantwoordelijkheid willen nemen. Maar daar zien wij meer een taak als dat we als aanvulling daarop als gemeente nog extra budgetten beschikbaar moeten gaan stellen. Maar laat onverlet dat wij als CDA wel van belang vinden om deze discussie ook te volgen. En wij zouden voor kunnen stellen dat we dit aanhouden en wellicht op een later tijdstip terug laten komen. Want het fenomeen vluchtelingen is een toenemende mate aan de orde in deze wereld. En in die zin is het goed om er oog voor te hebben. Dat in eerste instantie.
Misschien nog even op het gevaar af dat de heer Van Houwelingen mij juridisch wat vindt neuzelen, maar ik doe het toch maar even. Moties aanhouden gaat niet, dus we kunnen wel, u kunt hem intrekken of u kunt hem afstemmen, later weer opnieuw indienen, dat kan uiteraard wel, maar aanhouden is, dat gaat niet.
Nou, dan, als u zegt van dat ik hem niet ken, dan gebeurt dat ook niet. het gaat ons meer om de achterliggende discussie, dat wilde ik aangeven.
Nee, uw punt is duidelijk, maar voor de goede orde nog even. Ik kijk even naar de fractie van de PVDA, geen behoefte. Oké. Dan kijk ik naar de wethouder. Zij heeft wel stemproblemen vanavond. En u heeft daar ook al gehoord hoesten. Ze gaat een dappere poging wagen. Ik vermoed dat het kort zal zijn.
Ja, dat heeft u heel goed begrepen. Al is het alleen maar om de luisteraars ook te ontzien. Eigenlijk kan ik me aansluiten bij wat hier gezegd is. Ik zal het woord sympathiek niet meer in de mond nemen. Maar die had ik wel bedacht. Kijk, dat het een, inderdaad het vluchtelingenwerk een probleem kan worden. Dat is wel duidelijk. Want we lezen ook de krant en we zien ook het journaal. Maar wat ik bijzonder vind is dat, ik vraag me een beetje af, waar komt dit op dit moment vandaan? Waar is er zicht op behoefte? Zijn er signalen? Ik heb ze niet ontvangen in ieder geval vanuit vluchtelingenwerk. Dus ik vind het eigenlijk een beetje te prematuur om nu hier ja op tegen te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als daar meer signalen voor zijn, of als u met een onderbouwd voorstel komt, wanneer dan ook, dat we daar nog eens naar kijken. Maar ik vind dit op dit moment, nog niet, laat ik het dan maar, niet besluitrijp, laat ik die dan ook eens gebruiken. Dat is even heel kort. Dank u.
Neem een slokje water, maar. Okay. Tweede termijn. Mevrouw Renes, denk ik. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Om te beginnen met de laatste opmerking van portefeuille van Leeuwen. Zoals ik net al aangaf, is een motie van dezelfde strekking als deze. Ik meen dinsdag, aangenomen in Molenwaard. En ik heb nagevraagd gedaan in Molenwaard. Want ik vroeg mij ook af, hoe kwamen jullie tot deze motie? En op basis waarvan ben je tot een bedrag gekomen? En dergelijke vragen. En het antwoord was dat medewerkers van Vluchtelingenwerk, een raadslid daar, verteld hadden, zoals ook in deze motie omschreven staat, dat de toename van werk en de betrokkenheid die het van de vrijwilligers bij vluchtelingenwerk vergt, behoorlijk is toegenomen. En aangezien die vrijwilligers van vluchtelingenwerk vaak behoorlijk betrokken zijn. En dan dus bijvoorbeeld een tweedehands fiets of een computer voorschieten, omdat dat blijkbaar uit de reguliere potjes minimaregelingen niet bekostigd wordt, is de PvdA-fractie in gemeente Molenwaard erop gekomen om deze motie op te stellen. Ik ben met de heer Lok eens dat de formulering van de motie een beetje dubbel was. Ik kan u vertellen dat ik deze motie textueel al heb aangepast, omdat de motie in de gemeente Molenwaard mij ook onduidelijk was van is dat geld dan, komt dat ter beschikking of is dat bedoeld voor de vrijwilligers van vluchtelingenwerk of voor de vluchtelingen. En mijn navraag bleek dat zij hun bedrag hadden gebaseerd op het aantal vluchtelingen wat in die gemeente gehuisvest moet worden. Dat zijn er in gemeente Molenwaard 43. En daarop hebben zij €75 per vluchteling genomen als zijnde, nou als er voor die vluchteling een tweedehands computer, fiets of wat dan ook nodig is, dan kan die €75 daar een bijdrage aan leveren om daar daadwerkelijk aan te komen. Een fiets of een computer draagt bij aan integratie. Als die mensen geen fiets of geen computer hebben, is het voor hen ook moeilijker om deel te nemen in onze maatschappij. Dus dat terugkomend op, voor wie komen die middelen dan ter beschikking? Dat is niet voor die vrijwilligers die het werk uitvoeren, maar voor die vrijwilligers die dan een beroep kunnen doen op dat potje ten behoeve van de vluchtelingen die zij begeleiden. Hoop ik dat daarmee de strekking van de motie u duidelijker is. Verder ben ik het geheel met de heer Slob eens dat wij over dit onderwerp wellicht in de toekomst nog eens nader met elkaar zouden moeten praten. Daar ben ik helemaal voor. Ik ben namelijk van mening, ik heb deze motie ingediend, dat ik denk, wij als gemeenteraad stellen bedragen van €10.000, zo niet honderdduizenden, ter beschikking aan
per interruptie,
processen.
Laat even mevrouw Renes uitspreken en dan, als het punt heeft gezegd, dan mag u interrumperen, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Aan voorstellen waarvan ik me soms afvraag welk doel dient het. En ik vind dat wij als maatschappij, als gemeenteraad, als samenleving best €2.000 uit kunnen trekken voor vluchtelingen die behoefte hebben aan dergelijke middelen die zij anders niet bekostigd krijgen.
Oké, de heer De Jong.
Zoals u merkt, begint er in één keer nog iemand vanuit de CDA-fractie te praten over dit onderwerp. Maar dat komt omdat er eigenlijk, in mijn beleving, één fenomeen hier ook best even voor het voetlicht gebracht worden. Waar we wellicht ook van elkaar, met elkaar van gedachten zouden moeten wisselen. Het onderwerp is sympathiek, dat heeft iedereen gezegd. Alleen, we hebben hier, we zitten in een politieke setting. Onze fractie houden er niet van om juist met dit soort gevoelige onderwerpen, ik zou haast bijna willen zeggen, voor de bühne dit soort moties in te dienen. Want, hoe moet ik dat zeggen, vrijwilligersclub, goede dingen doen, de NGO-omgeving die gaat ons heel erg aan het hart. Maar als je dan met de enige onderbouwing die ik zojuist gehoord heb van ja, Molenwaard heeft hem ingediend en hem ook aangenomen, dan wijs ik op dat we nog steeds hier in Gieselanden zijn en zou ik toch meer argumenten willen horen, vooral ook omdat de wethouder er zojuist heeft aangegeven dat ze die geluiden waarom dit budget gecreëerd wordt niet hoort. Dus dat op deze manier dit soort lastige onderwerpen die vooral de sympathie ook van onze fractie hebben aan te doen, dat is niet onze stijl. Het andere punt, wat de heer Slob ook al eerder aangegeven heeft, om wellicht op een later moment, maar dan moeten we hem zelf agenderen in deze raad, juist een potje lieve leed te creëren voor kwetsbare vrijwilligersomgevingen die heel veel goede dingen doen, dat is een andere discussie. En dan zal je vanuit onze fractie veel meer bijval krijgen. Maar we willen hem veel meer op inhoud hebben en niet voor de bühne.
Overigens is het voor ieder raadslid goed recht om een punt te agenderen.
Mag ik hier nog even leren, voorzitter? Laat duidelijk zijn dat ik deze motie niet indien voor de bühne om goede sier te maken. Ik ben betrokken bij vluchtelingen. Ik heb afgelopen week een Syrisch vluchtelingengezin bij mij in de straat gekregen. Ik zie daar 3 kinderen lopen van onder de 5 jaar, waarvan ik denk die kunnen vast het een en ander gebruiken. Dus ik wil met klem weer spreken dat ik deze motie indien voor de bühne. Dank u wel.
Maar goed, dan nog
een keer de jongen,
korte reactie erop. Emotie en passie, dat zit in vrijwilligerswerk. Ik bedoel, daar zijn wij ook fervent voorstander van. Maar in de voetnoot, die u ook voorgelezen heeft, waarin een computer en een fiets genoemd worden, daar zijn elders budgetten voor en ook plaatsen voor om eraan te komen in deze omgeving. En als je hem, dan snapt u wellicht ook waarom dat ik het woord voor de bühne gebruik. Dan zie ik er niet veel toevoegen.
Oké.
Mevrouw Nessa, behoefte te reageren?
Kort, graag. Ben met u eens, er zullen ongetwijfeld potjes zijn. Ik heb echter dus vanuit de gemeente Molenwaard begrepen dat die vaak niet tot uitkering overgaan voor een tweedehands fiets of computer. Want NB, in de motie van gemeente Molenwaard stond er volgens mij nog bijdrage voor een tweedehands fiets en bijdrage voor een tweedehands computer. Dus denkt u alstublieft niet dat ik van mening ben dat er zomaar fietsen en computers uitgedeeld moeten worden. En nogmaals, ja, de opmerking bühne wijs ik echt van de hand. En ik denk dat u mij inmiddels lang genoeg kent om te begrijpen dat ik dat ook daadwerkelijk meen.
Ik kijk even verder naar de tweede termijn. Links nog behoefte, de heer Van Duin.
Ja, dank u, burgemeester. Ja, voorzitter. Ik wil toch even reageren op het allemaal wat gezegd wordt. Je hebt ons inderdaad in het begin op het verkeerde been gezet door de motie heel sterk op die vrijwilligers te laten leunen. Het eerste beeld was ook dat de vrijwilligers centraal stonden voor het nivelleedpotje. Dat gaf al een verkeerde eerste indruk. Daarbij vind ik toch steeds, ook in de zorg hebben we dezelfde soort problemen. Ook daar hebben we vrijwilligersomgeving, zowel de gebruiker als degene die de vrijwilliger is, dit soort kenmerken, alleen in andere mate. Ik vind het toch dat we dat breder moeten trekken. En daarom ben ik me eens met wat de CDA naar voren brengt. We moeten het een keer agenderen. En dan moeten we een keer ook de adviesorganen bij betrekken. En dan moeten we een hele serieuze zaak van maken. En niet een ad hoc gebeuren, wat is nu gebeurd. Het komt zomaar uit de hoge hoed, komt dit, tot ons. Je had ook vooraf ons eerst kunnen benaderen van, dat heet ook geen lobbyen, van wat vind je ervan. En dan krijg je ook weer feedback. Dat is niet gebeurd. Het heeft ook niet voor niks de motie vreemd aan de orde. Misschien is het ook een vreemde motie, misschien bedoelde hij dat ermee, dus heeft hij ook dat kenmerk gekregen. Nu begrijp ik ook die titel, want ik heb ook eerst gedacht, wat moet ik daarmee? Het advies is richting, trek het terug en kom terug met een gedegen onderbouwing in een bredere zin, wat niet alleen over vluchtelingen mee gaat, maar over de hele vrijwilligersomgeving wat erin zit. En daarmee steun ik ook eigenlijk wat de CDA naar voren brengt. En ik heb ook het idee dat we op een gegeven moment knopen kunnen, hè? Maken.
Wie nog meer behoefte in tweede termijn? De heer Schalk, ja?
Ja, een hele korte. Ik heb alle argumenten gehoord van alle bestuurders en ik ben er altijd heel erg alert op wat daar inderdaad gezegd wordt. Ik ben het volkomen eens met de CDA dat het op de agenda wordt gesteld en niet op korte of lange termijn, maar op korte termijn. En voor mij is het meer een kwestie van en. De nood, zeg maar. Die is er op dit moment. En hetgeen wat wij dus willen doen, is in feite gewoon zeggen van nou, we willen er toch een klein beetje beleid van maken. Nou, is prima. Daar ben ik voorstander van. Maar ik wil ook in de noodledig die op dit moment er is, die door Molenwaard heel duidelijk is aangegeven waar het aan schort. En ik wil toch wel graag de steun blijven ondersteunen wat de motie eigenlijk behelst. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Slob.
Ik ben blij eigenlijk ook met de reactie van de wethouder, ondanks dat ze niet heel veel woorden heeft gesproken. En ik verzoek haar en het college alert te zijn als de signalen er wel komen, want die heeft ze nu nog niet gehad. En ik zou ook de raadsleden en andere mensen ook die signalen, die signaalfunctie die we al hebben als volksvertegenwoordigers, serieus te nemen en ook in de vervolgdiscussie mee te nemen. Dank u wel.
Oké, dan de wethouder in de tweede termijn.
Ja, dank u. Ik zou een voorstel willen doen, want ik hoor meneer Schalk zeggen, de nood is hoog. Als je dat in breed perspectief ziet, dan beaam ik dat. Of het voor Gieselanden ook zo is, dat weet ik niet, want daar heb ik gewoon te weinig informatie over. Nogmaals, ik heb daar geen signalen over ontvangen. En ik zou willen voorstellen dat, en daar ben ik wel toe bereid hoor, om binnenkort eens met mensen van vluchtelingenwerk in gesprek te gaan. En is met hen sowieso wel goed, denk ik, om eens even met hen te praten van hoe gaat het nou en hebben jullie ook dit soort signalen. En dan zou ik ook wel eens even mee willen nemen van welke geldstromen of mogelijkheden zijn er al. Want we hebben bijvoorbeeld ook een stichting Leergeld, waar ook zeker gezinnen met kinderen terecht kunnen als er niet genoeg geld is om bepaalde dingen te doen. Dus dat we ook geen dingen dubbel gaan doen. Dus ik zou daar even iets meer in willen verdiepen. En wellicht dat helpt, u helpt, mevrouw Renes, om de aandacht erop te vestigen. En misschien dat het andere partijen een beetje helpt om hier... Nou ja, dat laat ik verder aan u. Maar dat is, dit is mijn voorstel.
Oké, dat brengt ons bij de besluitvorming. Ik kijk gelet op de laatste woorden van de wethouder nog even naar mevrouw Renes. We gaan wat mij betreft geen derde termijn doen, maar ik vraag wel even aan u of u motie handhaaft en in stemming brengt, of dat u nog iets anders zou willen voorstellen.
Dank u wel, voorzitter. Ik handhaaf de motie. Maar ik stel het voorstel van mevrouw Van Leeuwen zeer op prijs. En dat lijkt mij een heel goed idee en ik hoor er graag over terug.
Oké, dat staat. Dan brengt ons bij de besluitvorming over deze motie. Iemand behoeft aan een stemverklaring? Is niet het geval, dan graag vingers als u voor de motie bent. Ik zie mevrouw Renes en de twee leden van de ChristenUnie. Daarmee is de motie verworpen. Daarmee zijn wij ook aan het eind van deze vergadering. Voordat ik u al een goede vakantie wens, kan ik u heet van de pers melden. Heeft u misschien gezien dat in onze buurgemeente Haringsveld Giessendam zojuist besloten is, met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen, om toe te treden tot het rechtsleden. Dan heeft u dat ook meegekregen in deze vergadering, vers van de pers. Als ik tenminste Twitter mag geloven, dat weten we natuurlijk nooit. Hè. Je moet altijd ondertekende raadsbesluiten hebben, maar toch. Dit was de laatste vergadering voor het zomerreces. Ik wens u allen een hele goede vakantie. Als u naar het buitenland gaat, hoop ik dat u daar mooie indrukken op doet. En mocht u in Nederland blijven, dan hoop ik vooral dat u mooi weer heeft en ook natuurlijk mooie indrukken op doet. En ik hoop bovenal u allen weer, eind augustus zal dat zijn, denk ik, in goede gezondheid weer in deze raadzaal aan te treffen. De vergadering is gesloten.